BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. De hele wereld keek dit weekend naar een Nederlandse start-up. Hydraloop won de ene na de andere prijs op 6 in Las Vegas, die grootste techbeurs ter wereld. De CEO en medeoprichter Arthur Valkieser is mijn gast zometeen. AG Telleman is er ook, mijn zakenpartner, managing partner bij Twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
We beginnen met iets wat echt al heel lang in de lucht hing, namelijk het feit dat Amazon naar Nederland komt. Vanaf vandaag kunnen bedrijven zich registreren om producten aan te bieden. Nog dit jaar kun je via Amazon.nl miljoenen fysieke producten bestellen. De bedoeling is dat in dit jaar nog miljoenen producten te koop zullen zijn. Contact erover met Frank Wicks van Q&A, retaildeskundige. Welkom.
Goedemiddag.
Frank, het is niet voor het eerst dat wij hierover praten. Het is ook al heel lang aangekondigd. Heb jij een moment gedacht, nou, Nederland is inderdaad te klein voor Amazon, ze laten het links liggen?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. En eigenlijk ook als je kijkt, ja, weet je, wij zitten ons nu heel druk te maken dat ze er aankomen. Ze zijn er natuurlijk al. Het grote verschil wordt dat je straks via Amazon.nl kunt bestellen. Maar ja, we kunnen nu ook al via DE bestellen.com.
Maar de verwachting is toch dat .nl niet zomaar een cosmetische verandering is en dat er dan ook echt slagen worden gemaakt?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Ze stellen het nu echt ook het platform helemaal open voor merken. En die gaan ze nu actief zoeken. Terwijl in het verleden Nederlandse merken natuurlijk wel al gewoon op Amazon ook konden verkopen. Maar ja, het wordt wel een stuk makkelijker, want het is een Nederlandse URL met alle faciliteiten die je erbij kunt krijgen.
En hoe snel krijgt Amazon hier serieus voet aan de grond? Is het nog een kwestie van gewenning of kent iedereen inmiddels die naam en gaan we daar ook heel makkelijk onze miljoenen producten bestellen?
Ik denk dat we dat heel makkelijk gaan doen. Ook al omdat Amazon is natuurlijk al een grote speler in Nederland. Hè? Dat vergeten we vaak. Maar Amazon is gewoon een van de grote spelers. Ik denk dat ze heel ruim in de top 10 staan van online spelers.
Nu weten we dat ook bol.com natuurlijk een andere rol op zich heeft genomen. Ook probeert om merken te benaderen, winkels te benaderen, om de producten die zij aanbieden via de site aan te bieden, via de platform van bol.com. Ja. Verwacht jij dat bol.com ook wat dat betreft zelf een tandje bijzet?
Ja, dat zullen ze ook moeten. Want ik denk dat ze. Kijk, ik denk dat Bol vooral haar eigen plan trekt. Maar ik denk dat ze dat wel zullen moeten doen. Want het gaat niet zo zijn dat je hier geen last van gaat hebben. Helemaal niet.
Hoe bedoel je eigen plan trekken? Als ik jou goed beluister, dan gaan ze ook heel goed kijken naar wat Amazon doet. En gaan ze daarvoor een deel op baseren wat de koers wordt.
Dat doen ze natuurlijk al jaren. Hè? Ze zijn natuurlijk al een paar jaar geleden gestart met het platform. Daar hebben ze ook steeds meer producten aan toegevoegd. Dit jaar nog zijn ze gestart met mode toevoegen. Daar hebben jullie zelf een paar weken geleden iets over, ook over gezegd. Dus je ziet ook dat zij gewoon steeds meer categorieën toevoegen. En dat ook vooral doen met partners.
Gaan die twee grote bedrijven naast elkaar bestaan of eet de een de ander uiteindelijk op?
Nou, ik denk dat Bol wel al een behoorlijke omvang heeft, waardoor ze zeker zelf bestaansrecht hebben. Maar er komt wel een serieuze concurrent bij.
Dankjewel, Frank Wicks, retaildeskundige.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
We gaan het de komende minuten uitgebreid hebben over China en de Verenigde Staten en wat die met elkaar te maken hebben. Maar laten we beginnen puur en alleen in China met de Chinese handelscijfers. Die zijn bekend geworden.
Ja, die zijn bekend geworden. Dat waren de cijfers over maandcijfers. Nou, die waren hoge getallen. Enigszins vertekend. Maar er is natuurlijk wel wat bij te maken. Als je gewoon kijkt naar de jaarcijfers en met name naar de ontwikkeling van de import op jaarbasis. De Chinese economische groei zou 1% of 6% zijn en de import daalt met 3%. Nou, Thomas, dat is gewoon een combinatie van factoren die moeilijk te verklaren is. Ik kan wel iets bedenken, importsubstitutie, dat de Chinezen hebben besloten, jongens, we gaan zo weinig mogelijk importeren en we gaan zoveel mogelijk zelf maken. Maar laten we zeggen, 6% groei met 3% importdaling is raar. En dan komen we terug op dat handelsakkoord, wat dan blijkbaar vandaag getekend gaat worden. De Chinezen hebben gewoon beloofd aan de VS, wij gaan heel veel meer Amerikaanse goederen importeren. Dus de import staat onder druk. We gaan veel meer Amerikaanse goederen importeren. Nou, dat betekent natuurlijk maar één ding. Dat lijkt me duidelijk, dat de import uit andere landen niet Amerika, natuurlijk behoorlijk gaan afnemen. Als je zelf minder importeert en je gaat meer importeren uit één land, dan nemen de import uit andere landen af. Dus ik ben benieuwd of dat nog, laten we zeggen, geen repercussies gaat krijgen in de houding van een aantal landen ten aanzien van China. Dat is al heel vroeg, early days, maar het zou me niet verbazen, Thomas, dat er toch een beetje gekeken gaat worden. Want wat betekent dat voor ons? Die Chinees-Amerikaanse verhoudingen in het groot licht van de afzwakkende Chinese economische groei.
En jij zegt dan toch weer over die deal die vandaag getekend wordt, dat die blijkbaar getekend wordt. Het kost je toch moeite om het allemaal te geloven?
Dat
komen er gewoon handtekeningen onder te staan, Kees. En dan kun je daar nog heel veel 65 bij plaatsen. Wat wordt er nou besproken?
Absoluut zo, Thomas. Maar het blijft verbazen hoe ontzaglijk onder de radar dit allemaal gebeurt. Waar we het gisteren uitgebreid over hadden, we hoeven niet nog een keer te doen. Ik denk dat allebei de partijen denken, nou, we hebben iets. Wat ik zei, een soort, staakt het vuur. En we gaan vanaf nu al wel verder kijken. Maar ik denk dat de consequenties nu als het ware meer voor de rest van de wereld zijn dan voor Amerika en voor China.
Amerika, nu we het er toch over hebben. Ja, ook daar zijn cijfers bekend geworden. Onder andere het begrotingstekort, kan ik me weer verbazen. Is het weer opgelopen?
Nou ja, inderdaad, Thomas. Dat is natuurlijk, het wordt morgen ook weer licht. Nou, zo is dat met het begrotingstekort ook. Dat loopt lekker op. Het cijfer over december viel nou toevallig erg mee. Maar dat heeft te maken met een seizoenspatroon. Als je gaat kijken over 2019. Het Amerikaanse begrotingsboekjaar begint in oktober. Dus dat is 3 maanden bezig. Maar over 2019, 1.000 miljard dollar, Thomas. Meer uitgegeven dan er binnenkomt. 1.000 miljard dollar. Nou ja,
maar dan moet je ook relateren aan economische groei misschien.
Ja, we snappen allemaal dat 1.000 miljard ook in de VS veel geld is. Dat is 4,5% van het bruto nationaal product. Dus we snappen ook wel dat de Amerikaanse economie wel een beetje groeit. Hè. Alleen hierdoor al wordt de economie wel gestimuleerd. Dat kan natuurlijk niet anders.
Daar kan het midden- en kleinbedrijf van profiteren. Die zou er ook vertrouwen uit kunnen putten.
En dat doen ze ook, Thomas. De maandelijksenquête van het midden- en kleinbedrijf. December. Nou, ze zijn ietsje minder optimistisch dan ze waren. Maar het cijfer is historisch nog heel erg hoog. En dat komt ook vanwege die belastingmaatregelen die Trump de afgelopen jaren heeft genomen. Die ook voor het midden- en kleinbedrijf wel fatsoenlijk zijn uitgepakt. Ook de regelgeving, daar zijn dingen in veranderd ten faveur van het midden- en kleinbedrijf. Dus de stemming daar zit er behoorlijk in.
Anders dan bij de grote bedrijven, want die maken zich wat meer zorgen over geopolitieke spanningen.
Dat is wel.
Tenminste, dat heb je al geleerd. Dat onthoud ik dan.
Maar goed, dat is waar. Maar dat zijn dan als het ware geen hele recente cijfers op beschikbaar komen. Nee. Ik denk wat je inderdaad. Er is een behoorlijke kloof ontstaan tussen het midden- en kleinbedrijf, die zich natuurlijk weinig aantrekken van wat er in de wereld gebeurt. Dat hoeft ook niet. En de grote internationale opererende bedrijven, die dan in ieder geval, of ze door geraakt worden, dat weet je nog niet. Maar die in ieder geval daar gevoeliger zijn voor al het nieuws wat er omheen beschikbaar komt. Ja.
Tot slot over die Amerikaanse cijfers. De inflatie is een beetje opgelopen. Is de Fed daar ook actief op uit? Oplopende inflatie?
Ja, daar is de Fed zeker op uit. Alle centrale banken, Thomas, die kennen maar één motto. De inflatie moet boven de 2% uitkomen.
Nou, op en rond de 2%, toch?
Ja,
daaronder eigenlijk een beetje.
Hij is nou boven de 2% aangekomen. Dus de Fed is blij. Het publiek is natuurlijk niet blij, want de lonen stijgen ook met een procent of 2, 2,5, 3. Dus ja, de koopkracht, dat snap je natuurlijk zelf ook wel. Als de lonen 2,5% stijgen en de inflatie stijgt niet boven de procent, dan komt de koopkracht onder druk te staan. Dus ik denk niet, de Fed is blij. Die paar mensen in Washington, de rest van de VS zitten een beetje te kijken van, nou, mijn verhaal, wat hebben we er in godsnaam over?
Nu we het toch over centrale bankiers hebben. De Bank of England moet ook een besluit gaan nemen. Op basis van economische ontwikkelingen. De laatste cijfers over november zijn niet positief.
Die viel natuurlijk behoorlijk tegen. Dat was natuurlijk het midden, het hoogtepunt van de Brexit-opwinding. Kijk, ik heb me al eerder verbaasd om al een tijdje over hoe kan het toch zijn dat die Britse economie zo goed blijft liggen. Nou, dat heeft denk ik ook wel te maken met het anticiperen op Brexit. Voorradenvorming, zorgen voor dat je niet geraakt wordt als het eenmaal zover is. Nou, die voorraden zijn en die voorbereidingen zijn genomen. Nou, dat hoeft nou achteraf gezien, is dat als het ware te vroeg geweest. Dus je ziet nu die cijfers onmiddellijk in elkaar zakken. De november kromt de economie een beetje. Op jaarbasis in Engeland staat nog een heel klein plusje. En dan komt jouw vraag natuurlijk. Ja, dan gaat de Centrale Bank van Engeland, de Bank of England, die zit natuurlijk te kijken van, wat gaan wij doen? Nou, je kent mijn verhaal. Als de rente is daar ook extreem laag. Extreem laag rente, heel weinig groei. Dan gaat een nog extreem lage rente dus niet helpen. Maar dat hebben ze zelf wijsgemaakt. En dan komt het verhaal, gaat binnenkort wel lopen, denk ik, van, moeten we misschien nog gekkere maatregelen nemen? Nou, dat kunnen we als centrale bank wel. En ik denk dan nog steeds, hoe gekker de maatregelen, hoe minder groei er gaat komen, want mensen vertrouwen het niet meer. Goed, dat is mijn verhaal.
En daar waren we blij mee. Tot morgen.
Tot morgen, Thomas.
Spreken we elkaar weer.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Het is 11:45. We bespreken het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment samen met Arthur Valkiezer, CEO en medeoprichter van de Hydraloop, beursanalist Arend Jan Kamp van IEX Media en AG Telleman, mijn zakenpartner van vandaag, managing partner bij Twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Arend Jan, jij kwam als laatste binnen, maar ik wil wel met jou beginnen.
Want dat vind ik aardig.
Het ging met Kees uiteraard ook al over de verhouding Verenigde Staten-China. Dat raakt ook Nederlandse bedrijven. Wil je met ASML beginnen of toch met het feit dat die fase 1 deal vandaag ondertekend wordt?
Dat is op zich natuurlijk wel het nieuws. Inderdaad, China en Amerika gaan vandaag handtekeningen zetten. Ik heb trouwens even in de Chinese pers geneusd, zoals ik dat eigenlijk iedere dag doe. Er wordt helemaal niets over gezegd. Ook geen berichten van de premier of de president of wat dan ook. Ik vind het erg opvallend.
Ja, dat zegt misschien iets over wat Kees hier al een paar dagen beweert. Dat er niet echt iets is om blij over te zijn of opgewonden als Chinese partij.
Ja, nou, ik kan moeilijk in die hoofden kijken daar in Beijing, maar het blijkt wel dat er niet echt veel enthousiasme is. Maar in ieder geval, je moet denk ik een China-watcher hebben om dit nou helemaal precies te duiden. Ik kijk liever naar hoe markten daarmee omgaan. En wat dat betreft is het gewoon echt ingeprijsd, zoals dat heet. Dit zat er al maanden aan te komen. Het werd in december duidelijk dat het er echt van ging komen. De markten anticiperen daarop. Dus we zien vandaag genoeg beweging op de beurs, hoor. Daar niet van, maar marktbreed is er niet zo heel veel te zien.
Dan, ik zei het net al. ASML, de Chinese ambassadeur heeft ook gezegd, ja, op deze manier komt de positie van ASML in China wel stevig onder druk te staan.
Ja, en dat is heel vervelend. Inderdaad, Nederland gaat echt in de sandwich tussen VS en China. VS zegt tegen Nederland, je mag geen exportvergunning voor die fantastische ASML-machines, want die zijn echt zonder concurrentie om chips mee te bakken. Die mag je niet naar China exporteren. En China zegt vandaag via die ambassadeur van, ja hallo, als wij die machines niet bij jullie mogen kopen, dan weten wij er ook nog wel een paar. En dat is natuurlijk bijna een dreigement.
Ja, en komt het er dus op neer dat je niet twee heren kunt dienen? Ik sprak afgelopen week met een China-deskundige, die zei ook, je zult moeten kiezen, je kunt hier niet als bedrijf doorheen laveren.
Dit is inderdaad wel heel lastig. Nou, voor ASML is het eigenlijk heel makkelijk. Het ligt vooral bij de regering. ASML heeft gewoon een exportverbod gekregen van onze regering. Dus dat is simpel, daar kunnen ze zich achter verschuilen. Of ze het leuk vinden of niet, dat weet ik niet. Je kan het volgende week aan de CEO zelf vragen. Volgende week heeft ASML cijfers. En ik neem niet aan dat de CEO Peter Wensink zich gaat drukken. Dus stel hem die vraag.
Hier staat een ondernemer met ongetwijfeld ook wereldwijde plannen. Arthur, stel, je komt in die situatie, jullie hebben ook een uniek systeem ontwikkeld, waarover later heel veel meer. Er is belangstelling in de Verenigde Staten en er is belangstelling in China. Moet je dan een keuze maken?
Ja, nou, het is zelfs heel concreet. Iran is een ontzettend groot waterprobleem. Er wonen tientallen miljoenen mensen. En we krijgen heel veel vragen uit dat land. Maar ja, eigenlijk kunnen we daar dus geen zaken mee doen.
Zo, dus het speelt nu al?
Ja. Beslist.
Ja, en ja, dan, dat deurtje blijft dus dicht. Dat is gewoon uitgesloten. Je kunt daar op dit moment geen handel drijven.
Nee.
Tot jouw spijt, of begrijp je het? Heb je er begrip voor?
Tot mijn spijt. Ja, ik vind water is een primaire levensvoorwaarde. Als je 2 minuten geen lucht hebt, ben je dood. En als je een paar dagen geen water hebt, ben je dood.
En, maar ze staan er daar levens op het spel omdat jullie de Hydraloop niet naar Iran kunnen exporteren?
Dat wil ik niet zeggen. Alleen er is daar een enorm waterprobleem. En we worden benaderd daar door instanties of ze alsjeblieft de Hydraloop daar mogen gaan, zelfs gaan bouwen. Maar ja, dat kunnen wij niet doen.
Maar er zijn toch ook dingen, politiek, daar wil je als ondernemer toch helemaal niet mee bezighouden?
Tuurlijk niet.
En de vraag is ook hoe willekeurig dit is.
Ik durf het me goed voorstellen. Ja.
Wat bedoel jij eigenlijk?
Nou, als het gaat om ASML, vind ik vind dat daar nog heel weinig aandacht voor is. Want is het nou omdat Amerika dit van ons vraagt en verschuilt ook de regering van Nederland zich daarachter?
Tot nu toe wel.
Gaat het om geopolitieke redenen? Of gaat het ook over concurrentiepositie? En dan denk ik, ja, als het gaat nu over ASML, maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die wel handel drijven met China. Waar leg je dan de grens? Ik vind het wel heel bijzonder dat dat zomaar
Maar wat bedoel je? Dus de Nederlandse regering laat zich eigenlijk gebruiken voor het eigen belang van Amerika?
Ja, is dit echt een keuze van Nederland? Wij willen om inhoudelijke redenen, omdat we iets afkeuren of de veiligheid niet vertrouwen, willen we geen handel drijven en daarom verbieden we dat ASML? Of is het een belang en is het iets wat Amerika van ons vraagt en staan we dan in de houding?
Nou,
en
het voelt als wat laatste
en daar vind ik wat
inderdaad.
Van, ja.
Ja, want je vindt dat we dat niet moeten doen, onze
Nee, want dat is willekeur, want wel het ene bedrijf mag dan wel handel drijven met China, het andere bedrijf niet. En dit is omdat er... Dan moet je wel de eerlijke redenen erbij geven.
Ja, ja, dat is natuurlijk wel zo. Die machines van ASML, ik zei het al, die zijn echt zonder concurrentie. Die hebben echt een enorme technologische voorsprong. En ja, wat dat betreft moet je het eigenlijk zien als een soort van wapen bijna. Ik
bedoel, hè,
Amerika
maar dan moet
zelf,
daar
zelf weet ik veel wat voor straaljagers. Die mogen ook niet naar ieder land geëxporteerd worden. Dus het is bijna een wapen. En tussen China en Amerika is echt een technologische wapenwedloop. Dus ik kan wat dat betreft en de Amerikanen en de Chinezen wel begrijpen.
Nu we met die straaljagers toch een beetje in de lucht aangekomen zijn. Arthur, jouw nieuws gaat over Boeing.
Ja, ja.
Je bent overigens, dat is interessant om erbij te zeggen... Officieel, commercieel piloot, je gebruikt het niet, maar je hebt de brevetten.
Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus ik kijk ook anders naar het nieuws over Boeing. Iedereen ziet dat al die vliegtuigen gebouwd worden en dat die allemaal op grote parkeerplaatsen staan. Maar daaronder ligt een veel groter probleem. De certificeringsinstantie, dat is de Amerikaanse Organisatie voor Luchtvaartveiligheid, de FAA, de Federal Aviation Administration, die certificeren vliegtuigen en die certificeren fabrieken. En uiteindelijk wordt dat zelfcertificering. Dus de verantwoordelijkheid om die vliegtuigen te bouwen zodat ze voldoen aan de veiligheidseisen zoals die overeengekomen zijn met de FAA, dat vertrouwen tussen die organisatie en Boeing als firma is enorm verstoord. En dat werkt door op alle niveaus in de communicatie tussen Boeing en die organisatie. En dat gaat jaren duren om dat te herstellen.
En Boeing controleert in deze huidige situatie eigenlijk zichzelf.
Precies.
En daar is ook wel een van de zaken misgegaan natuurlijk.
Precies, heel veel meer. De commerciële afdeling heeft eisen gesteld. En heeft de waarschuwingen vanuit de organisatie zelf intern niet opgevolgd.
Nee, er zijn medewerkers van Boeing geweest die hebben gezegd: in dit toestel laat ik mijn kinderen absoluut niet meer vliegen. In de Volkskrant stond afgelopen weekend een interview met iemand die 30, 40 jaar voor Boeing had gewerkt. Had gezegd: dit gaat de verkeerde kant op, niet naar geluisterd.
Precies, dat zijn de populaire uitingen zoals we ze in de krant lezen. Maar je kunt je voorstellen dat er allemaal documenten en allemaal rapporten liggen waarin dat allemaal aan de orde is geweest. En het is allemaal terzijde geschoven, omdat er een commercieel belang was in de concurrentie met Airbus. Nou, en de basis daarvan is dat dus dat een enorm een vertragend effect kan hebben en ook kostenverhogend effect kan hebben op alle toekomstige certificeringen van nieuwe onderdelen, afdelingen, enzovoort, enzovoort.
Topman is vertrokken, Arend-Jan, maar kreeg wel behoorlijk wat geld mee.
Ja, ik wou net zeggen, eerlijk gezegd, ik ben een fervente beursman en leven ondernemers, maar dit soort dingen maakt echt de markt kapot. Inderdaad, die man is vertrokken met 55 miljoen in zijn zak.
Ja, bizar.
Ja, die is gewoon, ja, of die nou echt aansprakelijk is voor alles wat erin misgegaan, dat weet ik niet. Maar hij is in ieder geval wel gewoon verantwoordelijk. En gewoon wanbeleid, dat wordt gewoon weer dik beloond. Ik bedoel, de rest zit gewoon, de verdere stakeholders, die zitten nu met de brokken om van de veiligheid van het vliegen maar te zwijgen. En die mag het gewoon met 55 miljoen weg. Ik kan er ook met mijn verstand niet bij.
Verantwoordelijk zijn of aansprakelijk zijn twee verschillende dingen. Maar Arthur, als ik aan jou vraag, wat moet er met die topman gebeuren?
Moet berecht worden.
Moet berecht worden.
En niet alleen hij, er zullen nog wel een aantal mensen zijn, maar hij is eindverantwoordelijk.
Ik wil naar een totaal ander onderwerp, dat op deze zender overigens al uitvoerig is besproken, maar nog niet met de insteek van Ageet, namelijk het betere werk. Dat is de titel van een rapport van de WRR, gepresenteerd vandaag over de kwaliteit van werk, de situatie op de arbeidsmarkt. Wat wil jij daarover zeggen?
Ja, het ging er net ook over bij Ask Me Anything. Maar ik vind het heel goed dat de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, het onderwerp agendeert. We volgen daarmee ook andere landen. Landen als Finland en Vlaanderen hebben ook zij monitoren echt de kwaliteit van ons werk. Dan gaat het dus niet alleen maar over groeien we en komt er meer werk. Maar ook is het werk gezond. En daar zijn nog wel wat vraagtekens bij te zetten. Dus goed dat ze het agenderen. Ze zien ook natuurlijk, dat zien wij allemaal elke dag, dat het werk enorm verandert door bijvoorbeeld de technologisering en ook intensiever wordt. En wat ik er interessant aan vind, is dat zij zeggen voor toekomstig werk zijn drie dingen heel belangrijk. Het werk moet vrijheid geven. Dus je moet je autonomie kunnen autonoom kunnen voelen. Je moet het kunnen combineren met andere dingen in het leven, bijvoorbeeld mantelzorg. Maar je moet ook zekerheid hebben. En daar zit natuurlijk een spanning tussen. En in de adviezen gaat het heel veel over hoe kunnen we nou de mensen met een flexibel contract wat meer zekerheid geven. Dus het gaat heel erg over gelijke sociale zekerheid voor mensen met vaste en flexibele contracten. Maar ik dacht, het is eigenlijk ook wel heel interessant om het om te draaien. Hoe kunnen mensen met een vast contract nu ook wat meer die autonomie gaan ervaren? Ik denk dat daar ook een belangrijke uitdaging zit. Om eens te leren van wat drijft nou mensen die vrijwillig kiezen voor meer onzekerheid voor een bestaan als ZZP'er. Want dat kan, de WRR ziet dat toch wel als iets zorgelijks. Maar het heeft natuurlijk ook hele mooie kanten.
Er is overigens ook wel eens geopteerd voor een 5-jaren contract. Niet een vast contract, maar de maximumduur van een contract is 5 jaar. En daarna moet je als werknemer en werkgever met elkaar om de tafel gaan om eens te kijken, voegen wij voor elkaar nog voldoende toe?
Ja, en dan ga je eigenlijk ook een beetje kijken hoe kunnen we ook elke keer weer opnieuw voor elkaar kiezen. Maar je zou ook even los van die contracten, want het gaat steeds heel snel over de contracten. En ik denk dat het ook gaat over hoeveel ruimte heb jij nou om zelf na te denken hoe jij je werkdag inricht. Ik denk dat die vrijheid.
Ik moet tussen 12 en 2 wel ongeveer hier zijn.
Ja, en daar heb je natuurlijk een spanning met het organisatiebelang. Ja. En daar moet je het gesprek over voeren. Als ik bij ons op de werkvloer kijk bij Twijns van Gudde, daar zijn wij best wel ruimhartig in mensen die willen een sabbatical, ze willen lang op vakantie, ze willen ouderschapsverlof, ze willen een studie, ze willen in de gemeenteraad naast hun werk. En daar zeggen we eigenlijk altijd ja tegen. Maar dan aan het eind van het jaar willen we ook allemaal heel veel extra beloning, flexibele beloning. En daar zit wel een verschil tussen. Maar als je daar met elkaar het over hebt, van wat vinden we nou met elkaar belangrijk? Wat voor bedrijf willen wij zijn? Dan zijn mensen best wel bereid en realistisch om te zeggen, dat gaat dan ten koste van wat inkomen. Maar daardoor kunnen we wel veel beter alle dingen die wij willen combineren. Nou, ik denk dat soort gesprekken de komende jaren meer op de werkvloer plaats moeten vinden.
Is het een uur over de arbeidsmarkt gegaan, maar nog niet met deze insteek? Dank daarvoor. Dus Arend-Jan, ik wil bij jou afsluiten, namelijk van ASML naar ASMI. Wat kun jij daarover kwijt?
Ja, die kwamen gisteravond met een update vlak na beurs van dat hun vierde kwartaalcijfers. Die zijn, je mag zelf het percentage kiezen, die vallen 10-30% mee.
Oh.
Dus met andere woorden, daar stond de telefoon rood gloeiend blijkbaar in december. Nou, dit soort dingen.
Maar 10-30%, ja. Ik mag zelf het percentage kiezen, nou dan zeg ik 30.
maar, het is een beetje. Kijk, er wordt bij een guidance, zoals dat heet, een outlook, die werden bij de derde kwartaalcijfers afgegeven. Wij denken zoveel omzet te gaan halen. En er zit altijd een range in. Nou, aan de hand daarvan mag je het percentage kiezen. Dus zo zit dat een beetje in elkaar. Maar in ieder geval, het valt double digits, om het prachtige woord maar weer te gebruiken, valt beter uit. En ja, dat zie je eigenlijk zelden. En zeker na de toch wel waarschuwingen van Unilever en Shell is het een heerlijke meevaller voor de beurs. En ASMI staat ook 10% hoger. Nee, 11 al. Of je er nu nog in moet duiken, dat weet ik niet. Nee, het gaat wel heel hard.
Arend-Jan Kamp van IEX Media, dankjewel. We praten zo meteen uitgebreid verder over de Hydraloop.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Hydraloop was een van de 50 Nederlandse start-ups die samen met prins Constantijn en staatssecretaris Mona Keizer afreisden naar techbeurs 6 in Las Vegas. Maar inmiddels heeft het wel een bijzondere status, want Hydraloop werd door de beurs zelf, de techwebsite Engadget en Time Magazine gelauwerd vanwege het revolutionaire waterrecyclesysteem. De CEO en medeoprichter Arthur Valkiezer is hier te gast. Nogmaals welkom. Mijn zakenpartner is AG Telleman. En je bent net terug met een aantal prijzen op zak. Is er nog überhaupt ruimte op de schoorsteenmantel?
Nee, de schoorsteenmantel, maar ja, die hebben we ook niet meer. Maar daar past het niet op. Nee, tafel vol. 4.
Ja, kun je ze even allemaal noemen?
Ja.
Met enige trots als het
met
lukt.
Enige trots. Nou, voorafgaand aan de beurs werden we een aantal weken geleden kregen we de Best of Innovation van de CES in de categorieën Sustainability en Eco Living. Vervolgens kwamen we daar en toen werden we op de tweede dag gemeld dat we in de top 25 stonden van de Time Magazine. Dat mochten we eerst aan niemand vertellen, dat was best lastig. Maar de volgende dag werd dat dan gepubliceerd. Ja, en diezelfde dag, aan het einde van de dag, werden we geïnterviewd, zonder dat we dat wisten, door iemand van de jury van de CES. En die volgende ochtend kregen we te horen dat we finalist waren in als best start-up en best sustainable product.
En de volgende ochtend kregen we te horen dat we zowel de best start-up hadden gewonnen als de best sustainable product. En ja, en toen zakten we bijna door de vloer heen. Best of the best van alles. En,
ja, geweldig.
En, ja, en je moet je voorstellen, het is het, de RAI kan er 10 keer in daar. En 170.000 bezoekers, 4.000 standhouders, merken als Sony en enzovoort, enzovoort. Grote merken komen daar met hun producten. En dan komen wij...
Ja, heel Nederland is trots op jullie.
Ja, precies. Ja, dus dat is.
Gefeliciteerd.
Ja, fantastisch.
En wat is er veranderd, behalve alles?
Nou, wat er veranderd is, is dat. Wij hebben natuurlijk een oplossing bedacht, zodat mensen thuis of dat je in gebouwen veel slimmer met water om kunt gaan. Gebruik het 2 keer het water. Nou, er is ook een reden voor waarom dat moet. Wij noemen dat water het blauwe goud, maar ook de Verenigde Naties en de Europese Unie die hebben al lang gecommuniceerd dat wij als mensen en onze dieren onttrekken wij meer water uit de aarde dan dat de regen, en regen is onze enige echte bron van water, dat kan aanvullen. Nou, toen we nog met minder mensen waren, ging dat nog wel. Maar nu halen we meer water uit de aarde en dat wordt niet aangevuld. Daardoor zakken overal grondwaterniveaus. En er komen er ook nog 2 miljard mensen bij. Dus je kan op een bierveeltje uitrekenen dat dat fout gaat. Nou, dat was onze inspiratiebron om een bijdrage te leveren. Dat iedereen de gelegenheid heeft om verstandiger en slimmer met water om te gaan. Duurzamer met water. Door het water ter plekke waar het afvalwater wordt in de badkamer bij het douche op te vangen, meteen te reinigen zodat het voldoet aan internationale normen. En dan gebruik je het gewoon nog een keer.
Je gebruikt het 1 keer extra. Het is niet dat het voortdurend in de loop blijft.
Nee, het gaat niet voortdurend in de loop. De wasmachine zit wel in de loop, maar met de douche komt er water bij. Dat wordt ook gebruikt voor de wasmachine als het gerecycled is. Dat kan weer eventueel terug in de hydraloop. En dan gaat er een deel van het gerecyclede water via de toiletspoeling het huis weer uit. En dan heb je ook vaak nog water over wat je in de tuin kunt gebruiken of om de auto te wassen.
En wat is de winst? Want een mens gebruikt gemiddeld, geloof ik, 130 liter water hier in Nederland.
Ja, 130 liter water. Dus een gezin kan per jaar 60.000 à 70.000 liter water besparen. En, dit is heel belangrijk, zonder dat je in de zomer, als het leidingwaterbedrijf tegen je zegt, je moet korter douchen. Dat hoeft niet. Je bespaart het hele jaar door. En je kunt gewoon heerlijk douchen zoals je dat gewend bent. En dan maak ik even een bruggetje naar de stressfactor van al medewerkers. Ze komen in de zomer zelfs bij je in de badkamer om te zeggen dat die paar minuten die je nog hebt om tot rust te komen voor jezelf, nee, dan moet je ook nog korter douchen. Dus wij hebben hiermee een product ontwikkeld zodat je aan de ene kant je leefcomfort, je kunt genieten van je douche en tegelijkertijd bespaar je water en energie.
De pitch is heel duidelijk. Mijn vraag was oorspronkelijk, als ik me goed herinner, wat er veranderd is sinds je die prijs hebt gewonnen. Want ja, je hebt natuurlijk jarenlang moeten duwen en trekken. Mensen moeten enthousiasmeren voor dit idee. En het was altijd al een goed idee. Nu kun je zeggen, ja, het is een goed idee. En ik vind dat niet alleen. De hele wereld schijnt dat te vinden. Wat betekent dat?
Ja, dat betekent dat we de e-mails op dit moment niet kunnen beantwoorden. Want er komen duizenden e-mails binnen. We hebben voor 1,8 miljoen... een pre-orders gekregen uit Amerika en ook uit Europa. Ja, wij moeten nu. We hadden natuurlijk een keurig businessplan waarin we serieel achter elkaar een aantal activiteiten hadden gepland om de wereld in te gaan. Ja, dat moeten we nu parallel gaan doen. We moeten dit momentum natuurlijk gebruiken. Dus de hele financieringsplan. We worden gelukkig benaderd door allerhande investeerders. Dus we zijn nu bezig om het businessplan aan te passen zodanig dat we niet eerst Amerika gaan doen en dan gaan we Australië doen en dan gaan we Japan doen.
Allemaal tegelijk.
Het moet nu tegelijk. En daarvoor hebben we mensen nodig. Ja. En daarvoor
Want
hebben
het hele ook. Team van Hydraloop draait nu op volle toeren, die 7 man.
Ja.
Maar dat moeten er dus ook aanzienlijk meer worden, ja, waarschijnlijk.
Over werkdruk gesproken.
Ja, nou ja, die werkdruk die was er al wel. Maar ja, nee, dus dat gaat 3-4 keer zoveel worden in 6 maanden tijd.
En je zei, die investeerders die komen nu op ons af, als bijen op de honing wellicht. Nou kan je misschien ook met 1 investeerder in zee gaan, als het tenminste waar is dat Bill Gates langs geweest is inmiddels.
Hij zelf niet, maar de organisatie wel, ja. Ja.
Ja, wat er van alles gebeurt met jullie.
We gaan inventariseren.
Nou, die gesprekken dan, want ik neem aan, als je toch van plan was om te groeien, dat je daar hoe dan ook geld voor nodig had. Maar ja, die groei die gaat nu, wat je zelf al zei, in de hoogste versnelling.
Ja, nou ja, we inventariseren. We hebben natuurlijk gesprekken gevoerd daar. We nemen nu rustig even een paar weken de tijd om alles op een rijtje te zetten. En van daaruit gaan wij kijken met wie we verder gaan praten.
Hoeveel geld denk je dat je nodig hebt?
5 miljoen in elk geval.
Ja. Maar vrij snel daarna zal het meer moeten worden.
Maar die mensen die nu mailen en die zeggen, doe mij er een, want ik ben overtuigd, ik ben enthousiast geraakt. Hoe lang moet je die nog op de proef stellen wat betreft geduld? Want je kunt het nu niet allemaal leveren. Je hebt al gezegd, die mailbox, die inbox, die stroomt over.
De mailbox stroomt over, maar bijvoorbeeld de pre-orders. Mensen kunnen inschrijven om een pre-order te plaatsen en dan zeggen we dat we eind dit jaar leveren. Dat is in de Verenigde Staten.
En dat gaat ook lukken.
In Europa kunnen we nu al leveren.
Ja. Ja. En toch nog even, los van alle loftuitingen die ongetwijfeld op zijn plek zijn. Het is niet de eerste of de enige waterrecycler. Dus wat doe je nou wezenlijk anders?
Wat wij anders gedaan hebben is dat we er een consumentenproduct van gemaakt hebben. Ten eerste, de vloeroppervlak wat het in beslag neemt is net een beetje meer dan een kwart vierkante meter. En de andere systemen die er wel zijn, die heb je 2 vierkante meter vloeroppervlak nodig. Het tweede is, ons systeem ziet er gewoon mooi uit. Daar hoef je je niet voor te schamen als je dat in huis hebt. En het derde, en dat is misschien wel het belangrijkste, we hebben een heel nieuw waterreinigingssysteem ontwikkeld zonder filters. Dat is eigenlijk het hart van het systeem, maar ook het hart van ons bedrijf. Dat is het intellectuele eigendom, hebben we gepatenteerd. En dat zijn we eigenlijk nu aan het exploiteren in de vorm van producten.
Ja, en dat vond je het belangrijkste, dat er geen filter aan te pas kwam. Wat deugt er dan niet aan?
Op zich werkt een filter prima, alleen na een maand of twee is het verstopt. En dan moet het schoongemaakt worden. Nou, en dat werkt natuurlijk niet.
Mensen... Het bewerkelijker. Jullie systeem is veel makkelijker.
Het reinigt zichzelf. Ja. Reinigt zichzelf. En door de manier dat we dat water reinigen, behalen we dus wel de waterkwaliteit die in allerhande normen en standaarden vereist wordt, zonder dat filter. En het systeem reinigt zichzelf.
Wat is hier allemaal aan vooraf gegaan? Want iedereen kijkt natuurlijk nu naar jullie. En we hebben het in Nederland heel erg over wat een goed start-up beleid is. Hebben jullie ook ervaren dat er in Nederland start-up beleid is? Zijn jullie geholpen? Kunnen we daar iets van leren waar jullie doorheen zeggen?
Ja, de Nederlandse overheid, TechLeap en de mensen die voor hun werken voor ons gedaan hebben de afgelopen maanden, ook toewerkend naar de CES, dat is ongelooflijk. Zonder hen waren we daar waarschijnlijk niet opgevallen. Zij hebben ons heel goed begeleid, gecoacht. Niet alleen ons natuurlijk, maar alle 50 bedrijven die daar naartoe gingen. Wij zijn toch een beetje bescheiden in Nederland. Maar daar moet je gewoon zeggen dat je een game-changing, first-of-a-kind, award-winning product hebt. Nou, dat komt bij ons een beetje moeilijk, kan ik nu wel zeggen. Ja, maar dat, dus ze trainen je toch naar hoe je je daar moet presenteren. Nou, dan natuurlijk dat onze staatssecretaris Mona Keijzer erbij is.
Maar dat is
Prins Constantijn.
Maar het wemelt in Nederland ook van de potjes, van de subsidies, van de regelingen. Heb je daar iets aan gehad?
Ja, zeer zeker. We op dit moment draait onze certificering voor de Amerikaanse markt. En daar heeft de RVO ook mede subsidie voor verleend.
Ja, dus zou je kunnen zeggen dat start-up beleid, dat ook wel eens wordt bekritiseerd, dat werpt nu wel zijn vruchten af.
In ons geval zeer zeker. Ja,
in jullie geval. Ja.
Ja,
ja. En is één een gevaarlijk uitgangspunt.
Ja, maar kijk, wij zijn de afgelopen 2 jaar op heel veel beurzen geweest. En altijd is er dan ondersteuning. Of vanuit de ambassade in een land. Je kunt ook altijd bellen als je vragen hebt. Je wordt geïntroduceerd ook bij een andere ambassade. Dat gaat heel goed.
Ik noemde net Bill Gates, de organisatie van Bill Gates. Die hebben wel wat te vertimmeren, maar jullie zijn in gesprek met meerdere partijen, zei je net al, onder andere de Wereldbank. Hoe raak je daarbij aan tafel?
Ja, nou ja, we zitten nog niet aan tafel.
Ik zeg toch geen dingen die ik niet mag zeggen? Of loop ik op de feiten vooruit?
Nee, ja, nogmaals, we zijn aan het inventariseren. Ik wacht nu even af wat er om. Er komen e-mails binnen van privépersonen die willen investeren, tot aan banken en investeringsmaatschappijen. Bedrijven, ook uit Canada, uit Amerika. Ja, we gaan het eerst inventariseren, op een rijtje zetten, en dan kiezen wij de partijen uit waar wij denken dat we het meest aan hebben.
En wat is dat het geval? Want ik snap dat het nu wemelt van de aanbiedingen. Maar dan zit je ook in de luxe positie dat jij bepaalt met wie je in zee gaat. Waar zou zo'n partij aan moeten voldoen?
We willen liever geen strategische aandeel houden. Want daarmee beperken we ons wellicht in de toekomst. Dus het moet een partij zijn die ook gelooft natuurlijk in investeren in een duurzame producten. En wat dat betreft, als je kijkt naar de krant nog even. Er gebeurt wel wat. BlackRock gaat duurzamer beleggen. De groei van Schiphol wordt opeens beperkt. Hè. Op allerhande gebieden zijn steeds meer boeren die bereid zijn om te stoppen. Dus de wereld is in beweging. En ik denk dat als we over een paar jaar terugkijken, dat we zullen zien dat die hele verduurzaming van de maatschappij, dat die in 2019, 2020 begonnen is.
Maar je bent hier heel lang mee bezig al, met de gedachte in ieder geval dat er iets moet gebeuren aan waterrecycling.
20 jaar.
Is dit dan het moment? En was je misschien 10, 20 jaar geleden echt werkelijk te vroeg?
Absoluut. Maar veel te vroeg.
Het probleem was het toen ook al. Het is niet groter geworden, niet kleiner geworden.
Het probleem is veel groter geworden, want er komen steeds meer mensen bij. In Nederland hebben we over 10 jaar 1 miljoen meer mensen. Dus er is 133 miljoen liter per dag meer nodig over 10 jaar.
Maar 20 jaar geleden was het ook al een fundamenteel probleem. En had er misschien al ruimte moeten zijn voor een oplossing.
Ja, het wordt nog steeds groter.
We gaan naar 3 dilemma's. Je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Iedereen moet over 20 jaar een waterrecycler hebben, van ons of van de concurrent, of wij zijn de eerste, dus ze moeten die wel via ons aanschaffen.
Nou, het maakt niet uit of het van ons of van de concurrenten is. Wij hopen hiermee iets in gang te zetten, zodat andere bedrijven dat ook oppakken. Wij zijn ook bereid om onze technologie beschikbaar te stellen. En het doel is dat er over 20 jaar geen huis meer gebouwd wordt zonder dat er water gerecycled wordt.
Tweede dilemma, zometeen de toelichting. Eerst even een kort antwoord. In tegenstelling tot de meeste start-ups worden wij groot, of ik heb eigenlijk geen idee of Hydroloop over 5 jaar nog bestaat.
Wij worden groot.
In Nederland kun je flink geld besparen met het recyclen van water, of in Nederland hoef je het voor het geld niet te doen. Doe het voor het milieu.
In Nederland hoef je het voor het geld nu nog niet te doen.
Ik wil bovenaan beginnen bij het eerste dilemma. Want je hebt al eerder gezegd, er zullen concurrenten opstaan. Die zijn er nu al voor een belangrijk deel. Maar wat je daarna zei, namelijk wij gaan ook onze technologie beschikbaar stellen, dat vind ik wel opmerkelijk. Dus jullie gaan dat delen. Je hebt het gepatenteerd, maar als er geïnteresseerde partijen zijn, zeg je, dit is wat we doen.
Ja, sowieso willen we ons merk opbouwen. En we hebben dat wat dat betreft ook goed voorbereid. Hydroloop is een geregistreerd handelsmerk in de VS, in Europa, in Afrika, et cetera. De patenten die hebben we goed afgedekt. Maar een van de manieren wat we willen doen is onze producten op private label beschikbaar stellen. Zodat we het in onze fabriek fabriceren, maar dat er het merknaam van een andere partij op kan staan. En dan hebben we onze eigen concurrent gecreëerd. Dat zou natuurlijk ideaal zijn.
Bent u dan meer wereldverbeteraar dan ondernemer?
Alle twee.
Gaat mooi hand in hand.
Ja?
Sorry.
Aan wat voor prijs moet je eigenlijk denken? Dan hebben we het even over de Nederlandse markt. Wat kost het als ik nu geïnteresseerd ben? Je hebt de voordelen geschetst, ziet er mooi uit. Je bent weinig ruimte kwijt en je wint er wel wat mee wat betreft watergebruik. Zeer veel mee.
Energie zelfs. Ook.
Energie. Wat kost het?
Het kost net een beetje meer dan 3000 euro. Daar start het. Exclusief BTW.
Ja, en dan heb ik het apparaat in huis. Maar er moet volgens mij ook wel het een en ander gebeuren aan leidingwerk. Dat moet je er dan eigenlijk bij rekenen, toch?
Ja. En nou is het alleen zo dat als je nou een huis nieuw bouwt, dan zijn de meerkosten van het leidingwerk zijn te verwaarlozen. En als je huis gaat renoveren, dan valt dat ook wel mee. Als je nog net een nieuw huis hebt betrokken vorig jaar en je wil het, ja, dan moet je wel heel graag willen.
Ja, is het dat ook? Ik vraag het omdat Onno Dwars hier gisteren te gast was. Hij was directeur van Ballast Nedam Development. Stond op 1 in de duurzame 50, opgesteld door ABN AMRO. En hij was lyrisch over de Hydroloop, dat ten eerste. Hij zei, ik koop het meteen, ik ben zeer geïnteresseerd. Maar hij zei ook, mensen die het nu kopen, die doen dat op basis van emotie en niet zozeer op basis van de ratio.
Ja, bedoelt hij met ratio op basis van de terugverdientijd?
Op basis van de terugverdientijd.
Precies. Nou ja, wat is de terugverdientijd van je magnetron? Wat is de terugverdientijd van je wasmachine? Wat is de terugverdientijd van je douche?
Maar als je zonnepanelen aanschaft, dan wordt dat er voortdurend bij gezegd. Je doet nu een investering over een jaar of 7. Het wordt steeds een beetje langer omdat de subsidie volgens mij langzaam wordt afgebouwd. Dan heb je het terugverdiend, want dan is je energierekening al zo lang, zo laag.
Ja.
Dat je de investering eruit hebt. Nou, dat zou je dan toch ook van de Hydroloop kunnen zeggen als het moment ooit aanbreekt.
Ja, in België heb je hem in 5 jaar terugverdiend. In Denemarken 4,5 jaar. In Duitsland tussen de 7 en 8 jaar. Hoe komt dat? Omdat de beprijzing van water en afvalwater daar veel hoger is dan in Nederland.
Ja.
Nou, er gaat toch ook stemmen op om de waarde van water ook in Nederland tot uitdrukking te laten komen in de prijs die mensen daarvoor moeten betalen.
En dat zou voor de Hydroloop niet zo'n slechte ontwikkeling zijn natuurlijk. Als water duurder wordt het ook aantrekkelijker om het te recyclen.
Terug.
Ja, precies. En we zullen wel minder water moeten gebruiken. Hè? Want enige tijd geleden, ik dacht in de Trouw, zuidelijk Nederland, dat grenst aan België. België staat overigens op nummer 23 op de landen met de meeste waterschaarste. Nou, Zuid-Nederland zit er heel dicht tegenaan. Gemiddeld zit Nederland veel lager op die lijst. Maar er zijn 4 miljoen mensen in Zuid-Nederland die met een dreigende waterschaarste geconfronteerd worden.
Maar is Nederland eigenlijk nog belangrijk? Ik snap dat jullie hier zijn ontstaan, maar er zijn nog altijd relatief weinig Nederlanders. Water is hier relatief goedkoop, de terugverdientijd ligt dan dus ook wat verder in de toekomst. Jullie hebben nu wereldwijd lof geoogst. De wereld is aan jullie en dat de basis toevallig in Nederland is, dat is dan maar zo. Maar Nederland aan zich, doet dat dan eigenlijk nog toe?
Nou, dat doet er natuurlijk zeker toe, maar toen ik in 2016 met dit bedrijf begon, toen had ik eigenlijk maar één markt voor mezelf in het beeld, en dat was Zuidwest-Amerika. Dus ook qua certificering en waterkwaliteit heb ik me helemaal gericht op de omstandigheden daar, waar we nu net die CES Best of Best Award gewonnen hebben. Ja. Dus ja,
omdat het daar het hardste nodig was?
Nou, omdat je daar een enorme waterschaarste is, en daar wonen ook mensen die het zich kunnen veroorloven. Er zijn natuurlijk dus andere gebieden waar ook waterschaarste is. Ik noemde net Iran en India. Ja, daar willen we wel naartoe over een aantal jaren, met licentieovereenkomsten. Alleen de markt nu is daar nog niet klaar voor, omdat op dit moment ons product daar te duur voor is.
Maar daarom noemde ik ook de Wereldbank, natuurlijk een organisatie die zich met name richt op ontwikkelingslanden, waar je dan een interessante partner aan kunt hebben.
Ja, precies.
Dus als er een uitnodiging ligt, zou ik daar misschien toch mee aan tafel gaan.
Ja, maar we hebben al gesproken.
Toch al wel gesproken. Ja. En wat is er dan uitgekomen?
Dat er een vervolgafspraak komt. Ja.
Wanneer? Dan bellen we even.
Ik laat het je weten.
Ik ben toch wel een beetje benieuwd. Waren jullie nou wel een beetje voorbereid op dat er vanaf nu het momentum voor groei zou ontstaan? Want er is wel veel. Nee, dus dit. Nee. En jullie staat er nog zo rustig bij.
Ja, nou, dat is goed. Dus leuk dat je dat zegt. Ik ben er ook heel rustig van geworden. Want weet je, je weet dat je gelijk hebt. Je weet dat je met iets bezig bent wat nuttig is, wat zinvol is en waar de wereld wat aan heeft. Maar het kost heel veel moeite om dat verhaal alsmaar te vertellen en mensen te overtuigen. En er zijn natuurlijk ook heel veel organisaties die twijfelen. Zullen we dat nou wel of niet doen? Nou, en opeens zijn we gelanceerd.
Eindelijk.
En ik kreeg een enorme rust over me heen. Want ik wist gewoon dat we van gelijk hebben naar gelijk krijgen zijn gegaan.
Ja. Ja, ik zie het helemaal aan u.
Kun je die begindagen schetsen? Want misschien verwachten mensen dat je naast de commercieel piloot ook nog wateringenieur bent, maar dat ben je eigenlijk helemaal niet.
Nee. Ja, ik ben in de garage begonnen.
En, ja, dat is een mooi verhaal. Hoe is dit begonnen? Want het is dus echt ingegeven vanuit, ik wil iets doen aan dat waterprobleem dat er steeds groter wordt in de wereld.
Al 20 jaar geleden, toen ik mijn huis verbouwde, heb ik de leidingen laten aanleggen om het douchewater te kunnen recyclen. En dat was omdat we toen met een aantal mensen bezig waren. En een vriend van mij die had een systeem gemaakt, en ik was het proefhuis voor dat systeem. Nou, hij is daarmee doorgegaan. Dat is ook een bedrijf geworden, Ecoplay. En in 2008, tijdens de bouwcrisis, ging het moeilijk met dat bedrijf, want er werden geen huizen meer gebouwd. Dus een aantal jaren daarna, ik was daar eigenlijk amper bij betrokken, een beetje op afstand, om mijn vriend te helpen. En op een gegeven moment wilden de investeerders daarmee ophouden. En ik woonde toen niet in Nederland. En toen dacht ik, nou ja, iemand moet dat toch doen. Dat is dat waterprobleem oplossen. Misschien moet ik het dan maar doen. Zo is het begonnen. Nou, toen ben ik eerst een half jaar gaan studeren op internationale standaarden. Waar moet je nou eigenlijk aan voldoen met waterkwaliteit? Waar zijn de markten? Ontzettend veel lezen en studeren. En toen heb ik in 2016 besloten, Sabine en ik, we zijn getrouwd, om naar Nederland terug te gaan en om dit project op te pakken. Nou, dat was eerst een half jaar in de garage.
Mooi.
En van daaruit ergens in 2017 het product gaan ontwikkelen. En in november 2017 geïntroduceerd op de Aquatech-beurs hier in de Rij.
Wat was het moment dat je dacht, ik heb het? Ik sprak 3 weken geleden met Leon de Winter. Die werkt dan iets heel anders. Die werkt aan frieten die wat minder ongezond zijn. En die zei, ja, ik weet niet hoeveel kilo's we in de frituur hebben gegooid. En dan was het weer niet krokant, dan werd het te pappig. En op een gegeven moment had hij het. Kwam er een krokant frietje uit. Heb je ook zo'n moment gekend?
Ja, een aantal van dat soort momenten. Omdat we het proefondervindelijk hebben gedaan. Ik werkte samen met het laboratorium, want je wil natuurlijk onmiddellijk de testresultaat hebben. En in het begin was alles verkeerd. En dan pak je steeds stuk voor stuk pak je dat probleem aan. Dan gaat weer lezen, want dat is natuurlijk het mooie van deze tijd, dat je op internet heel veel kunt vinden. En En van daaruit uiteindelijk de reiniging zo goed gekregen dat het functioneerde. En toen moest ik voor mezelf bewijzen dat het minstens een jaar werkt zonder onderhoud.
Vind je dat het uitontwikkeld is of verwacht je dat er nog een hele grote verbeteringsslag komt?
De technologie zoals de waterreiniging werkt, dat is uitontwikkeld. Daar kunnen misschien nog wel kleine verbeteringen komen. Maar het belangrijkste is dat we natuurlijk kostenverlagingen moeten gaan zien te realiseren.
Maar dat is schaal.
Dat is schaalgrootte, precies. Ja, en andere producten, kleinere voor appartementen, grotere voor appartementgebouwen, car wash.
Als je echt impact wil hebben, dan moet je de beslissing misschien niet bij de particulier leggen. Die kan dat natuurlijk doen. Maar het belangrijkste is dat de echte bouwers en de projectontwikkelaars zeggen, hier komt een nieuwe wijk. Ieder huis is uitgerust met een hydroloop.
Ja, nou, de stap daar naartoe is eigenlijk best eenvoudig. En nu, als er een huis gebouwd wordt, dan worden eigenlijk de leidingen worden neergelegd waar de wasmachine komt te staan. Er komt een aparte afvoer voor de wasmachine en er komt een wateraanvoer voor de wasmachine. Die wasmachine zelf, die wordt door de bewoners geplaatst. Nou, als vanaf nu elk huis qua leidingen voorbereid wordt op het plaatsen van een waterrecyclingsysteem, het liefst natuurlijk een hydroloop, maar dan is de beslissing om hem neer te zetten kan genomen worden door de mensen die er wonen. De meerkosten in de bouw zijn zeer gering. En de 100 jaar dat die woning er staat, is dat huis recycle ready.
Je zei net dat je heel rustig was geworden. Wordt het ook tijd voor vakantie? Of zijn deze weken echt bestemd om het moment te pakken, ieder telefoontje aan te nemen, toch die mailboxes goed bekijken?
Ja, zeker. Dit is gewoon. We werken al 7 dagen in de week. Maar dat zal voorlopig nog niet veranderen.
Arthur Valkiezer, CEO, medeoprichter van Hydroloop. Dank voor je komst.
Succes.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vulp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Van een gezellig winkeltje in de winkelstraat is de dierenspeciaalzaak getransformeerd tot een megastore buiten de stad met veel parkeergelegenheid, een dierenarts, een wasserette voor je huisdier, de marktleider in Nederland. Dat is Pets Place, een familiebedrijf met zo'n 175 winkels, een omzet van 180 miljoen euro. Daar schommelt het een beetje tegenaan. En binnenkort wil het ook België veroveren. Het gast is Art Malenstein, de CEO van IJsvogel Retail. Daar valt Pets Place onder. Welkom. Die megastore, er zijn mensen misschien zonder huis die daar nog nooit zijn geweest, maar wat mag ik daarvan verwachten als ik daar binnenkom?
Nou, dat is een winkel van ongeveer 1500 vierkante meter met een heel uitgebreid assortiment in dierenvoeding en dierenaccessoires.
Nou, je kunt er wel wat kwijt natuurlijk met zo'n oppervlakte. Dus.
Ja, er worden ook allerlei services aangeboden, zoals een dierenartspraktijk, een dogwash en een trimsalon.
Ik kwam een oud interview tegen met u in 2018... Waarin u sprak over de trends in Amerika. Ja, ik bereid de mensen maar vast voor. Hondenhuwelijken, uitvaartceremonies, hondenhotels, doggy daycare. Is dat een kwestie van tijd of zijn we daar in Nederland toch iets te nuchter voor?
Nou ja, misschien niet alle services, maar een service als doggy daycare zullen we in de toekomst wel in Nederland gaan vinden.
En dat is de wat verdere toekomst, denkt u of niet?
Nou, het is er al in Nederland. Alleen je ziet dat de behoefte steeds groter wordt. Mensen hebben steeds meer vrije tijd. En er zijn twee verdieners, mensen met een empty nest, die willen graag een hond, maar willen ook graag met vakantie. En dan willen ze ook de mogelijkheid hebben om een huisdier ergens te plaatsen waar die goed verzorgd wordt.
En alles wat er met die huisdieren moet gebeuren, dat kun je ook samenvatten onder de noemer de humanisering van huisdieren.
Ja.
Ja, ik snap dat u er garen bij spint, maar is dat in alle gevallen wel wenselijk? Want ik las een interview ook met een expert die zei, ja, vroeger waren huisdieren dingen. Nou, misschien is dat wel een beetje aan de andere kant van het spectrum, maar het is ook niet een mens. Je moet het misschien toch niet zien als een gezinslid.
Nou ja, kijk, dat is voor ieder voor zich natuurlijk. Er zijn mensen die geen kinderen hebben en een hond zien als een soort van kind en er alles mee doen. Of een klein kind. Of zoals ik zei, mensen waar de kinderen het huis uit zijn. En ja, van allerlei activiteiten ook doen met een hond of met een kat. Ja, en je hebt mensen die het ook meer zien als een een bewakingshond. Of een, dus het verschilt per persoon heel erg hoe die met humanisering omgaan. Ja. Maar feit blijft wel dat alle trends die je voor mensen ziet, mensen ook doorvertalen naar huisdieren. Zoals natuurlijke voeding, gezonde lever, meer bewegen.
Ah, Geetje, ja, je lacht er een beetje bij. Nou ja. Herken je dit of niet?
Ja, toen ik nog geen kinderen had, dat is alweer even geleden, maar toen hadden mijn ouders inderdaad een hond genomen. En dat was toen vroeg ik ook, nou, dat lijkt een beetje alsof dat bij gebrek aan kleinkinderen is. En toen werd er ook nog gewoon ja gezegd. Maar dat is ook echt, ja,
misschien een hint.
Voor hun alles. Ze zorgen er ook echt voor alsof het een kind is. En dat zijn ze zelf ook heel eerlijk in. Alsof het een persoon is in hun huis. Maar ik vind, over die trend, je ziet ook wel een trend die gaat over dierenwelzijn. En waar mensen bijvoorbeeld heel kritisch zijn geworden over hun dieren in het circus. Waar we juist wat meer terug willen naar de natuur. Dus dat lijkt daar een beetje haaks op te staan. Hoe rijm ik dat met elkaar?
Voor mij betreft een ander onderwerp. Circushonden. Wij als petvlees zouden ook circushonden niet per se. Vinden we in ieder geval geen humanisering van huisdieren.
Nee, dus maar
of dat
dan
nou
denk ik,
wenselijk is om dieren op een bepaalde manier te gebruiken als circushond.
Nee, maar verkopen we bijvoorbeeld kleren voor honden?
We verkopen ook hondenjasjes. Maar er zijn wel degelijk rassen die ook als het koud is een jasje nodig hebben.
Soms staat het ook gewoon goed.
Ja, ja, je hebt natuurlijk ook weer klanten die het meer als fashion zien. Ja, dat is ook weer hoe gaat iemand met een hond om?
Ja, goed zorgen voor je dier is natuurlijk iets anders dan dat je dier bijna gaat zien als. En dat het er meer voor jou is dan dat je er voor het dier bent. Ja. Dus daar zit dan toch een beetje een grijs gebied, lijkt me.
Dat is een dunne scheidslijn, maar goed, dat is denk ik ook de verantwoordelijkheid van degene die een hond of een kat neemt. We zullen niet zo snel producten verkopen die niet goed zijn of bijdragen tot het dierengeluk.
U noemde net een aantal diensten die je kunt vinden in zo'n megastore. Eén daarvan is de dierenarts. Waarom is dat eigenlijk? Is dat ook omdat er in het verleden wel geklaagd werd door mensen met een huisdier, die dierenarts, dat kost eigenlijk te veel geld, dat kan goedkoper?
Ja,
is het goedkoper om via Pets Place een dierenarts te consulteren?
Wij rekenen marktconforme prijzen. Dus er is ongelooflijk veel verschil tussen wat er door dierenartsen gerekend wordt. Bij ons komt het meer voort uit het feit dat mensen graag weinig tijd hebben. En graag herkend worden door mensen die ook weer hun hond kennen of hun kat. En alles op één adres kunnen doen.
Ja.
Dus eigenlijk ook een stukje ontzorging. Hetzelfde geldt voor het maken van een afspraak voor een trimmer. Is tegenwoordig best wel een hassel. Want er is een tekort aan goede trimmers. En het is natuurlijk gewoon heel makkelijk om op één adres alles voor je hond of je kat te regelen.
Nou, u zegt, we rekenen marktconforme prijzen. En een paar jaar geleden, moet ik erbij zeggen, had ik contact met de branchevereniging voor de dierenarts. En die hadden toen kritiek op het feit dat er heel veel detailhandelzaken waren met ineens een dierenarts op hun adres. Dat ging vooral over bouwcentra, tuincentra. Bent u ook mikpunt geweest van die kritiek of niet?
Nee. Nou ja, ik denk dat de
omdat
kritiek
er werd
op
met de prijzen.
Die kritiek was eigenlijk ook over het houden van dieren. In onze winkels besteden we heel extra aandacht aan de behuizing van dieren. Dus we hebben eigenlijk grotere hokken dan voorgeschreven. En we hebben getraind personeel die weet hoe je met dieren moet omgaan. En ook hoe je ze moet, hoe je klanten moet uitleggen, hoe ze de dieren moet verzorgen. Dus wij zien wel dat veel tuincentra en bouwmarkten stoppen met het verkopen van levende dieren. Ja, en wij investeren juist meer in het trainen en opleiden van onze mensen om op een verantwoorde manier.
Dus hebben jullie dat allemaal zelf in huis? Want jullie hebben dus een soort full service concept voor jullie klanten. En hebben jullie dan al die services, bijvoorbeeld die trimmers, hebben jullie die echt in dienst? Of werken jullie al samen met allerlei andere bedrijfjes?
Beide, we hebben ze in dienst en we hebben soms trimmers die we uitnodigen om bij ons te komen trimmen. Qua opleiding, de mensen die voor het houden van huisdieren of het verkopen van huisdieren worden nu getraind door een instituut in Barneveld. Waar ze echt een diploma moeten halen om dieren te mogen verkopen.
Maar achter de schermen hebben jullie dus wel een samenwerking met meerdere andere partijen.
Qua dierenarts
ik bedoel meer in al jullie diensten, niet per se op dat stuk van.
Ja, dat zou kunnen. We hebben ook wel dierenartsen die komen enten. Alleen enten, dus prikken of. Ja. Met asiels, maar dat is allemaal lokaal.
En dan gaat dat via jullie. Dus als klant kan ik dan via jullie een afspraak maken.
Nou, wij verwijzen dan door naar een asiel of naar een andere dierenarts of naar iets, iemand, in ieder geval een partij waar wij vinden dat die goed is.
Ja. Maar ik probeer het een beetje voor te stellen hoe het werkt goed voor de klant.
Ja. We hebben het veel over die grotere winkels. Er zijn ook veel winkels, zo'n 170. Maar niet onbelangrijk, de online strategie, daar was u al relatief vroeg bij, biedt ook aan via bol.com. We begonnen deze uitzending met het feit dat het dan toch eindelijk gaat gebeuren. Amazon gaat naar Nederland met Amazon.nl. Nou, u was niet bang dat bol.com de boel zou kannibaliseren. Geldt dat ook voor Amazon? Kunnen we binnenkort ook uw producten op Amazon.nl verwachten?
Nou ja, wij geloven in de digitale wereld. En wij denken dat platforms zeker een toegevoegde waarde hebben voor ons als keten. Omdat wij denken, ja, wij moeten zijn waar de klant is. Nou, bol.com is een hele drukke, volgens ons betreft een hele drukke winkelstraat. Amazon is dat in Nederland nog niet. Maar mocht dat zo zijn, en we kunnen ook het volume aan. Dus dan sluiten we het niet uit om ook daar onze producten aan te bieden aan onze klant.
Maar u maakt een belangrijk voorbehoud. U moet het volume aankunnen, u twijfelt eraan?
Ja, op het moment groeien we heel hard. En wij hebben ook een heel hoog service standaard. En bij ons is het voor 10 uur besteld de volgende dag in huis. Ja. Dat geeft ook nogal wat druk in het warehouse. En wij proberen wel op een zodanig manier te groeien dat we ook onze service kunnen waarborgen. Dus dat is voor ons wel het allerbelangrijkste. Dat onze klanten de spullen op tijd krijgen, de klantenservice bereikbaar is.
En maar
dat
u heeft
we ook
in het contract met bol.com niet staan. Het is wel exclusief bol.com. Je wijkt niet uit naar Amazon.
Nee, dat staat. Wij zijn een Plaza-partner van Bol. Net als alle andere. Ja.
Nee,
partners.
Ik vraag het omdat Amazon echt, als ik het goed begrijp, grote ambities heeft. Wil in de loop van dit jaar miljoenen producten kunnen aanbieden. Ja, daar kunnen hondenbrokken onder vallen, natuurlijk.
Ja.
Of al het andere wat u aanbiedt.
Nou ja, voor ons zou misschien interessanter zijn om via Amazon in Duitsland te gaan aanbieden, omdat we daar nog niet zitten. Nee. Dus dat zou ik persoonlijk een logischere keuze vinden, want dat zou voor ons meer bijdragen dan ook in Nederland.
Het klinkt een beetje alsof dat voor in uw hoofd zit, een strategie om het in Duitsland te gaan maken. Want België, daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar daar zijn echt serieuze plannen al voor. Maar Duitsland, dat is ook al een zaadje.
Ja, kijk, het mooie aan online is als alles staat en je hebt de goede achterkant, dus een warehouse, een fulfillment en voorraad. Ja, dan is het best wel eenvoudig om te groeien in het buitenland. Mits je het inderdaad aan kan. Ja.
En is dat ook de strategie van die digitale strategie? Jullie geloven in online dat als dat goed staat, dan kunnen we naar meer landen uitbreiden?
Nou, onze hoofdstrategie is toch wel omnichannel. Dat wij geloven dat de winkel met het combinatie van het aanbieden van services en deskundig medewerkers, dat het meest relevant is voor de klant. En dat je dan op allerlei manieren die klant nog daarna ook kan bedienen, vinden wij alleen maar een extra. Dus onze hoofdstrategie is toch wel dat we met omnichannel denken dat we de klant het best kunnen bedienen.
Maar dat betekent meerdere kanalen. In België is het vooralsnog alleen online. Je kunt natuurlijk je naamsbekendheid en je positie verstevigen door ook daar dan met winkels te komen.
Ja. En we hebben op het moment natuurlijk ook best veel grotere winkels langs de grens. En waar we heel veel Belgische klanten hebben. En
dus dit is het moment om aan te kondigen dat die Belgische winkels er gaan komen?
Nee. Dat sluit niet uit. Maar we hebben nu natuurlijk veel vraag vanuit België of we ook naar België kunnen leveren. We doen het al via Bol. Dus het zou daarmee is het ook vrij logisch om het. We hebben de infrastructuur al om ook via Petsvlees direct ook in België te gaan leveren. En het zou natuurlijk kunnen dat als je naamsbekendheid zo groot is, dat je ook winkels zou kunnen gaan.
Of het werkt omgekeerd.
Ja. Ja.
Die winkels vergroten je naamsbekendheid.
Ja. Op den duur zeker. Ja. Ja. Ja.
Dank voor uw komst, Art Malenstein, de CEO van IJsvogel Retail.
Dankjewel.
BNR op je bek.
Ondernemen, dat is meer dan successen vieren. Ook tegenslagen horen erbij. En toch gaat het daar minder vaak over. Over de keren dat het misging. In BNR Zaken doen bespreken we de grootste uitgeleiders van ondernemers. Vandaag valt de eer te beurt aan Laurens Groenendijk. Ondernemer achter onder andere Just Eat, Treatwell en nu Hyber. Welkom.
Ja, dankjewel.
Eerste belangrijke vraag. Wanneer ben jij op je bek gegaan?
Ja, dat was eigenlijk net na de verkoop van Just Eat. Waarbij ik dacht van, ik ga een soort Just Eat thuisbezorgd te bouwen voor meubels. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt op mijn bek ben gegaan.
Want je denkt, ik ken het trucje, ik ga het nog een keer doen.
Ja, dat klopt. Maar dan realiseer je toch dat je dan weer een beetje focus mist. Je hebt net een hele mooie rit gemaakt. En dan mis je focus, gedrevenheid. En toch ook een beetje doorzettingsvermogen op dat moment. Dus toen is het inderdaad ook misgegaan.
Maar je miste gedrevenheid en doorzettingsvermogen. Waarom? Je dacht er te makkelijk over.
Ja, kijk, dan heb je een succes gehad. En dan denk je, hé, dat ga ik nog een keer heel makkelijk kopiëren. Maar dan zie je toch dat er heel veel complexiteit er op je bordje komt. En dan heb je eigenlijk al een succesvolle verkoop gedaan. En dan denk je dit gewoon te makkelijk over, inderdaad.
Maar dit, ja, je zou kunnen zeggen, want Treatwell heb je en Just Eat, dat ging eigenlijk allemaal best wel goed. Hoe ga je dan ervoor zorgen dat je de volgende keer weer net zo scherp bent? Is het dan ook nodig om een keer onderuit te gaan?
Dat lijkt. Ja, het is toch een bepaalde learning curve die je doorgaat. En denk, hey, daar leer je gewoon van. Kijk, als je niet op je bek gaat, dan kun je er ook gewoon niet van leren. En ik denk dat ook de basis is geweest dat we het bedrijf wat we daar opvolgend hebben gebouwd, Treatwell, wel weer succesvol is geweest.
Ja, en met wie heb je er toen over gesproken? Hè? Je realiseert je op een gegeven moment, dit gaat niet lukken. Heb je toen hulp gezocht of dacht je, ja, ik ben hier wel de grote ondernemer. Ik heb bewezen dat ik het kan.
Ja, nou, zover ben ik niet gegaan. Maar inderdaad, wat je bij de inleiding al zei, er wordt niet heel vaak over gepraat om even ook de downside van de ondernemen te benoemen en te discussiëren. Dus ik heb het in de tijd toen gewoon voor me gehouden. Ik zei, ik ga het volgende keer gewoon beter doen. Dus met dat betreft gaf het ook weer extra gedrevenheid voor mijn volgende venture.
Ja, is het een kwestie van de juiste omstandigheden? We hadden net Hydroloop te gast, misschien heb je het wel gehoord. Niet het hele interview, maar misschien wel de aandacht die daarvoor is geweest. Hè? Uitverkoren tot de best of the best op 16 grote technologiebeurs. En de oprichter daarvan zei, ja, ik ben hier al 20 jaar mee bezig. Maar het was gewoon niet het goede moment. Hè? Dus op dit moment heeft iedereen het over duurzaamheid. Is water een belangrijk thema? Het was misschien 20 jaar geleden ook al belangrijk. Maar ik kreeg het niet voor elkaar. Er was gewoon niet voldoende aandacht voor. Hoe belangrijk is timing?
Ja, de timing is denk ik extreem belangrijk. Ik heb het meegemaakt met Just Eat. Toen wij in Nederland Just Eat startten, toen nog Hapgids. Toen startten we eigenlijk op hetzelfde moment dat thuisbezorgd begon. Toen wij Treatwell begonnen, op hetzelfde moment zie je in Engeland en in Duitsland soortgelijke concepten starten. Hetzelfde geldt nu voor Hyber. Wij starten en in één keer zie je 1 of 2 initiatieven all over the globe. Dus ik denk dat naast een heel goed team, dat timing het allerbelangrijkste is tot een succes te komen.
Maar zeg je nou wel dat je bij al die keren de eerste was, of ben je ook wel eens bij iemand anders op de bagagedrager gesprongen?
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf nog niks echt gekopieerd. Blijkbaar een gevoel voor timing. In het geval van Hydroloop, ik heb ze ontmoet op de 6 vorige week. Oh. Ja, en als je de tijd hebt om het uit te zingen totdat het moment daar wel is, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, dat is het belangrijkste. Dat je gewoon even adem hebt en ook iets langer hebt om te bewijzen dat je het kunt.
Exact, dat is heel knap.
Ja. Dank voor je eerlijke verhaal. En op je bek gaan, ja, we moeten er misschien toch wat vaker over praten. Jij wilde het in ieder geval?
Dat lijkt me.
Laurens Groenendijk.
Zeer zeker.
Van Hyber.
Dank.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere woensdag is hier Marcel Beerthuizen van sponsoring adviesbureau Big Plans over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over de Football Money League van Deloitte. Die is gisteren gepresenteerd, volgens mij voor de 23e keer. Hè Marcel?
Ja, klopt. Ja, dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen. En moeten we het dan weer over hebben? Ja, want er gebeurt zo ontzettend veel. Het blijft maar groeien.
En wat er ook gebeurt, is een verschuiving aan de top.
Ja, dus een nieuwe nummer 1. Dus dat was Real of Manchester United. En dat is nu Barcelona geworden. Die enorm gegroeid zijn. Ook door de grens weer heen zijn gegaan. 840 miljoen is hun omzet. En het is even goed om te beseffen dat de transfergelden en zo die erin omgaan, dat die niet meegerekend worden. Dus Deloitte doet dit. Die kijkt vooral naar alle jaarverslagen. En zij zijn dus weer enorm gegroeid. Nou, en hoe komt dat nou? Omdat zij heel veel aandacht aan hun merken besteden. Dus ze proberen op allerlei manieren te groeien. Natuurlijk ook op social media, dat hoort erbij. En wat ze ook gedaan hebben, dat ze een aantal van hun commerciële activiteiten weer in eigen hand hebben genomen. Dus het was heel lang gebruikelijk dat je dat verkocht aan bijvoorbeeld Nike, die dan alle merchandising voor jou ook deed. Dat doen ze nu zelf. Alle licenties en alle merchandise doen ze zelf. En dat zorgt voor enorme groei.
En ze willen volgend jaar door de barrière van de 1 miljard.
Ja, dat, of dat volgend jaar is, maar in ieder geval in de komende jaren willen ze door die barrière heen. En het is wel goed, ze zijn dus dit jaar 150 miljoen gegroeid. En ja, dat gaat maar door. En het ziet er nog steeds heel goed uit natuurlijk.
Toch nog even een zure journalistenvraag. Maar de schuld van Barcelona ook gegroeid?
Ja, 200 miljoen of zo is dat. Hè? Ja, dus als je echt gaat kijken naar welke club is nou heel gezond in die top 20, dan is Bayern München steekt er altijd bovenuit. En Ajax, die kunnen we het zo misschien nog wel even over hebben. Die op 23 staat, die is natuurlijk ook gezond.
Op 2 staat ook een Spaanse grootmacht, namelijk Real Madrid. Met een enorm verschil overigens. Groter dan ooit, het gat tussen de nummer 1 en 2. Wat is daar de verklaring voor?
Ja, dat is 84 miljoen. Ja, dat heeft dus te maken met het feit dat Barcelona natuurlijk, laten we dat ook niet vergeten, Messi heeft. Hè? Real Madrid, het heel lange Ronaldo.
Dat je een hele andere speler ging noemen. Maar
nee, maar die zorgt natuurlijk voor zoveel aandacht. En dat is gewoon by far de allerbeste speler ter wereld ooit waarschijnlijk. Daar gaat het ook in dit onderwerp niet over. Maar dat helpt natuurlijk wel. En Barcelona is zich gewoon goed aan het ontwikkelen. Dus dat is de reden.
Jij zegt dat het is interessant om het er weer over te hebben, want er is heel veel veranderd.
Ja.
En, ja, ik denk eigenlijk is het niet elk jaar hetzelfde nieuws. Want het verschuift wel tussen clubs, maar het verschil tussen een aantal clubs en de rest,
nou, dat
blijft
wordt
heel groot. En het wordt alleen maar groter. Ja.
Nou, wat ik interessant vind is, iedereen denkt, het gaat al over voetbal en geld, maar dat groeit dus heel veel. Hè. Dus de totaal van die top 20 zit nu op 9,3 miljard euro wat erin omgaat. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. Double digit. Dus dat blijft maar groeien. Terwijl er ook heel vaak gezegd wordt van, ja, stopt het nu niet eindelijk. Een ander ding is natuurlijk dat als je vergelijkt nummer 1 Barcelona met nummer 20 Napoli, dan is Barcelona 4 keer zo groot. Dus de verschillende polarisatie, de splitting heet dat tegenwoordig, geloof ik, die wordt alleen maar weer groter.
Maar wat doet dat met de sport? Dat lijkt me toch voor de sport geen goede ontwikkeling. En toch gaat dat maar door.
Ja, dat is altijd de terugkerende vraag. Kijk, voor de sport is het slecht op het moment dat het voorspelbaar wordt. En zolang het maar spannend en onvoorspelbaar blijft, dan gaat het goed met die sport. Nou, er zijn allerlei voorbeelden van teams die veel minder hebben, of landen die veel minder geld hebben en toch winnen. Dus dat is nog altijd mogelijk. Maar ja, dat natuurlijk door geld het steeds duidelijker wordt. Kijk bijvoorbeeld naar de Champions League, wie dat gaat winnen. Ja, dat is wel duidelijk.
Ja, critici zeggen dan, vanaf de kwartfinale weet je ongeveer, er zitten 7 clubs in die je ongeveer kunt voorspellen. En dan is er 1 verrassing. Dat is de ene keer een club uit Portugal.
Ajax.
Zwitserland, Ajax.
Ja.
In dit geval dus Ajax.
Ja.
Laten we het daar over hebben inderdaad. Ja. Want dat is de eerste club uit de niet grote competities op die lijst. Op de 23ste plek.
Ja. Ja, met bijna 200 miljoen. En het is ook nog wel leuk, als je dat lijstje zou bekijken alleen maar op basis van commerciële omzet, dan staat eigenlijk zelfs in die top 20. Dus zo goed hebben ze dat gedaan. Ja, een heel belangrijk onderdeel daarvan, is geloof ik 74 miljoen, is natuurlijk geld van de Champions League. En er zit er dan nog ineens de verkoop van tickets bij. Dus zo belangrijk is dat voor ze. Nou, daar zijn ze nu uit.
Ja.
Zitten nog wel in de Europa League, maar die verschillen zijn groot. Maar Ajax heeft het geweldig gedaan. Maar je hebt inderdaad gewoon 5 grote economieën. Hè? Dus natuurlijk Spanje, Italië, Engeland en Duitsland. En dan Frankrijk. En dan komt er een tijdje niks. Dan heb je wat Russische clubs en soms een Turkse clubs. En dan in dit geval ook een Nederlandse club die heel hoog staat.
Maar toch nog even over hoe die ranglijst er al jaren uitziet. Ik zag dat Football International had dan uitgerekend, dat is niet zo moeilijk, maar dat bijvoorbeeld een club als West Ham United echt een aanzienlijk grotere omzet draait dan Ajax.
Ja,
waar hebben we het dan nog over? Dan moet je dus met nog meer respect en bewondering kijken naar wat daar af en toe wordt neergezet.
Ja, en dan moet je dus ook zeggen, als Nederlandse club of als club, als club die niet uit die grote 5 economieën komt, ik moet op een andere manier naar die sport kijken. Hoe kan ik dat ontwikkelen? Ik zat zelf al even ook vergelijkingen te maken met 5 en 10 jaar geleden. 5 jaar geleden stond Hamburg SV stond nog op de 11e plek. Allemaal verdwenen. Dus er zijn ook wel clubs die verdwijnen. Die grote economieën die blijven. Maar ook 10 jaar geleden stonden er alleen maar Italiaanse clubs heel hoog. Dat is nu ook veranderd. Dus je moet je sport blijven ontwikkelen. Je moet vooral je merk blijven ontwikkelen. En de mensen van Deloitte zeggen, ja, het verschil gaat op commercieel gebied gemaakt worden. Daar moet je ontzettend creatief in zijn. Op het gebied van broadcasting, zeggen zij, wordt het steeds moeilijker om dubbel digit te blijven groeien. ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ik denk, we hebben het gehad over de Netflixen in de sport die er gaan komen. Dat als mensen uiteindelijk gewoon een euro voor een wedstrijd gaan betalen. En in de wereld kijken 200 miljoen mensen naar een wedstrijd van Barcelona. Dan ga je weer over hele andere verdienmodellen praten. Dus volgens mij kan het nog steeds ontwikkeld worden. Maar je moet dus creatief zijn als je niet tot die grote economieën behoort.
Volgend jaar dan praten we er ongetwijfeld weer over. En volgende week wellicht over iets anders. Marcel Beerthuizen, tot volgende week woensdag.
Tot.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Remkes rapport over de luchtvaart komt hard aan in Politiek Den Haag en wellicht ook in Lelystad. En Damen Shipyard sleept een miljardenorder van de Duitse marine binnen. Dat komt allemaal ter sprake in het lobbypanel van vandaag. We staan uit communicatiestrateeg Jan Driessen, Mark van der Anker, partner bij WePublic, en AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam en mijn zakenpartner van vandaag. Welkom allen.
Goedemiddag.
Ik wil graag beginnen met jullie eigen agenda. Mark, wat staat daar nu bovenaan?
Nou ja, wat mij gisteren eigenlijk opviel in het nieuws is dat Tom-Jan Meeuwis een mooie column had geschreven en eigenlijk iets heel ouds ter sprake bracht, namelijk de Oekase kok. Nou, niemand weet nog wat dat is, maar dat is eigenlijk vooral dat het niet de bedoeling is dat ambtenaren en politici direct met elkaar contact hebben. En eigenlijk in aanleiding naar het hele debakel rondom de Belastingdienst, het aftreden van staatssecretaris Snel, discussie over een vertrekkende topambtenaar die wellicht gemeentesecretaris wordt bij de gemeente Den Haag, stelt Tom-Jan Meeuwis terecht de discussie: moeten we niet eens stoppen met de Oekase kok? Dus eigenlijk is een boodschap aan Mark Rutte: trek die Oekase kok in en zorg ervoor dat politici en ambtenaren wel direct met elkaar kunnen praten, zodat er niet alleen maar over onderwerpen wordt gesproken, maar dat er ook wat vaker ruimte is om verdieping te zoeken.
Dus Meeuwis neemt stelling in. Dat kan ik natuurlijk ook vragen aan de panelleden hier aan de andere kant van de tafel, met de politieke ervaring ook, zo her en der.
We leven niet meer in de vorige eeuw en journalisten kunnen via LinkedIn en social media en alle andere wegen direct wel met die ambtenaren contact opnemen. Dat was natuurlijk in de vorige eeuw een stuk lastiger. Maar die Oekase stamt ook echt uit de vorige eeuw. Dan moeten we zo snel mogelijk af. De deskundigen mogen aangesproken worden op hun deskundigheid en rechtstreeks contact hebben met de politie. Neemt niks weg van de politieke verantwoordelijkheid die natuurlijk bij de minister blijft.
Nee, maar was er nooit iets te zeggen voor die Oekase kok?
In een andere tijd natuurlijk wel, omdat dan die ministeriële verantwoordelijkheid in gevaar zou kunnen komen. Maar in een tijd van openheid en transparantie waar alle deuren en ramen open gaan, ook bij het bedrijfsleven, is het heel gek om te zeggen in de politiek moet dat gesloten blijven. Is ook onhoudbaar.
Maar is het ook een fictie dat die deuren nu gesloten zijn?
Nee, natuurlijk niet, want ik zei het al via LinkedIn. Ook ik word aan alle kanten gevraagd. Ambtenaren worden rechtstreeks benaderd door Journalistiek Nederland. Via LinkedIn, via social media, voor allerlei kanalen. En het lekt natuurlijk bij de vleet. Alles komt naar buiten toe. En dan kun je het maar beter gewoon formaliseren en op een normale manier met elkaar in contact brengen.
Ageet.
Ja, het gaat hier denk ik niet alleen over contact tussen Kamerleden en ambtenaar. Het gaat ook over het klassieke scheiden van uitvoering en beleid. Dus het is niet zo gebruikelijk dat de directeur, de leidinggevend van de uitvoeringsorganisatie direct bij de politiek, die zitten soms zelfs niet eens aan tafel in het hoogste gremium binnen een departement. En ik denk dat dat ook inderdaad ouderwets is. In die zin een interessant pleidooi. Maar dan zou ik het vooral zo belangrijk vinden dat er inzicht komt over wat is er haalbaar van al die politieke besluiten. En niet als een soort verantwoordingsgesprek. Want daar moeten politiek gekozenen op aanspreekbaar blijven. Dus als het een afrekenspelletje wordt met de ambtenaar, dat lijkt me heel verkeerd. Als politiek het met de organisatie gaat, over de organisatie gaat, is er echt de verkeerde beweging. Dus als het nu concreet gaat om de Belastingdienst, vind ik het zelf best wel een risico als de politiek, ook doordat er nu meer staatssecretarissen komen, zich veel meer gaat bemoeien met hoe organiseer je nou zo'n ambtelijke organisatie. Zij moeten de bewindspersoon aanspreken op de uitkomsten daarvan. Maar wat belangrijk is, is dat politici
achtergrond.
Ja, ook precies. En ook zien wat de consequenties is van al die opeenstapelende politieke beslissingen die er uiteindelijk toe leiden dat zo'n uitvoeringsorganisatie dat niet allemaal uit kan voeren in één keer. Want als het gaat om die kwestie met de mensen die met die toeslagen van de kinderopvang, dat is natuurlijk ook beleid wat bedoeld was tegen fraude, wat zo verstrekkend is ingevoerd in een hele korte termijn, waardoor goed welwillende mensen daar ook de dupe van zijn geworden.
Ja, dus waar politici, waar ambtenaren voorheen wat meer politiek moesten worden in de vorige eeuw, dan moeten politici nu wat meer oog hebben voor de ambtelijke realiteit of iets haalbaar.
Ja, of zich daar juist niet te veel mee bemoeien.
En niet te veel mee bemoeien.
Maar reëel zijn in waar ze voor welke besluiten ze als politici nemen. Wat haalbaar is ook in de uitvoering.
Jan, wat is jouw agenda dat je naar voren wil?
Vanochtend wakker met in alle kranten fantastische verhalen en eenduidige verhalen over de monitoringcommissie accountancy. Dan denk je, waar gaat het over? Het gaat toch wel echt. Ja, ik mocht die communicatie doen en verzorgen. Ik ben daar het hele weekend mee bezig geweest. En als je dan ziet dat zo'n rapport, wat het toch een enorme impact heeft met impactvolle maatregelen, gaat ook echt ergens over. We hebben als Nederlanders allemaal te maken met accountancy. We hebben allemaal te maken met bedrijven waar we of handelen met bedrijven of via pensioenfondsen wel in beleggen. En dan mogen we ervan uitgaan dat die zaken en die cijfers kloppen.
Want als Mag je daar nog altijd van uitgaan? Want die monitoringscommissie is er niet voor niks.
Nee, we stellen vast dat zo'n 30% foutmarges er nog steeds zijn. Ja. Ook vandaag de dag in grote en in kleinere kantoren. Kijk, als je een APK-keuring hebt en je zegt er is een foutmarge van 30%, dan zeggen we dat is onacceptabel. Hè? Dat gaat helemaal niet. Het gaat over de veiligheid. Dit gaat over de financiële veiligheid. En wij accepteren dat met z'n allen, en ook die accountantskantoren zelf, dat dat 30% foutmarge is. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat hadden ze zelf moeten verbeteren. Intrinsiek moeten willen verbeteren. Dat is niet gebeurd. En de monitoringcommissie zegt nu terecht, denk ik, externe druk en wettelijke maatregelen zijn noodzakelijk.
En dan nog heel eventjes over het communicatieplan achter dit rapport en die monitoringscommissie.
Ja,
want ik wist het niet, maar AGET die brengt het hier gelukkig ter sprake. Daar ben jij verantwoordelijk voor. En wat krijg je dan als opdracht mee?
Onze eigen agenda hier nu, hè, dat mochten we inbrengen.
Maar wat krijg je dan als opdracht mee?
Ik mag dit 5 jaar lang doen. We hebben 3 keer een rapport naar buiten gebracht. Onder grote druk natuurlijk ook van de Big Four. Van de grote kantoren die dat van tevoren willen weten. Die er ook alles aan doen om dat rapport van tevoren te krijgen. Het is geheim gebleven. Maar we hebben met heel veel journalisten, en dat zie je ook wel aan de fantastische artikelen die geschreven zijn, ook bij BNR, ook bij het FD. Hebben we natuurlijk van tevoren achtergrondgesprekken gehad onder embargo. En de voorbereiding is dan het halve werk, of het hele werk zelfs in dit geval. En dan zie je hier de fantastische afdronk.
Mark, je ziet ook uit als iemand hiervan kan genieten van dit spel.
Dat is echt een spel.
Ja, ik ken Jan al wat langer. Ik heb ook in de voorbereiding gezegd dat ik met name onder de indruk was van de achtergrond bij de perspresentatie. Nee, maar kijk.
De achtergrond?
Het is een fantastisch doek met een geweldig logo. Het kost niks. €75 om het op te hangen, maar de impact is groter.
Nee, maar kijk, en uiteindelijk is er gewoon, kijk, jij geniet ervan, maar vooral, kijk, belangrijk is om een heel moeilijk onderwerp en een heel gevoelig onderwerp voor de accountancy, om dat goed over voetlicht te brengen. Nou ja, dat is gelukt. Los daarvan heeft deze sector echt wel een groot reputatieprobleem. En kijken ze nu naar de overheid van help ons om ons reputatieproblemen op te lossen. En ik denk dat in de sector zelf ook wel een paar belangrijke boegbeelden nodig zijn om die sector mee in de hand te nemen om die verbeterslag uit te voeren.
Helemaal eens. Je had het niet beter kunnen zeggen. Ageet.
Nou, vanuit lobbyperspectief vond ik nog iets anders interessant aan jullie onderzoek. Want er wordt ook wel kritiek geuit op de brancheorganisatie.
MBA zelf.
Ja, de MBA is de opdrachtgever van dit onderzoek, begrijp, van de onderzoeken.
Ja.
En dat die eigenlijk gedomineerd wordt. En ik denk dat dat voor veel meer sectoren, voor veel meer brancheorganisaties geldt. Dat
is één groot verschil.
De grote spelers vertegenwoordigen die sector. Die
dat is wel een groot verschil. Want
hier
ik dacht,
de Big Four dan.
Ja, de Big Four hebben een enorme impact op deze brancheorganisatie, de MBA. Ik dacht in mijn naïviteit dat dat vergelijkbaar was met de Bond van Adverteerders. Of de Vereniging voor Banken. Dat is niet het geval. Dat zijn echte lobbyorganisaties. En dan mag die impact ook zijn. Dit is een publieksrechtelijke organisatie. Aangesteld door de minister. Maken ook zelf regels. En daar gelden dus andere regels voor.
Maar dat wordt dus door 4 van de grote spelers?
Zeer gedomineerd. De voorzitter wordt zelfs geleverd. Er wordt druk op de ketel gezet. Mm-hmm. En zij maken hun eigen regels.
Ja, dus de voorstellen om het toezicht te verbeteren. Ik denk dat dat dan ook wel.
En een onafhankelijke voorzitter door de minister benoemd.
Het feit is dus hier dat die leden belangrijker zijn, groter zijn, machtiger zijn dan de brancheorganisatie zelf.
Ja,
en dat kom je zo her en der tegen.
En dat kom je her en der tegen, maar het zijn wel appels en peren. De ene brancheorganisatie is niet de andere. En dit is echt bij wet vastgesteld.
Wat wel een vergelijking is, is denk dat er heel veel sectoren onderhevig zijn aan verandering van heel veel nieuwe toetreders. Van veel kleine spelers, nieuwe partijen. En als die brancheorganisaties nog vooral bevolkt worden door de klassieke grote partijen, dan krijg je daar toch een beetje een spanning tussen de nieuwe toetreders en de gevestigde orde. Ik denk dat dat wel in meer sectoren van kracht zou kunnen zijn.
Dus dat moet weer
Dames en heren, we hebben heel spannend nieuws binnenkort. Om 3 uur dan wordt het rapport van Remkes gepresenteerd over de luchtvaart. Heeft iemand enig idee wat daarin staat?
Stikstof.
Ja, maar de maatregelen, alle adviezen, die zijn al gelekt.
Ja, ja.
En daarmee komen we misschien toch ook een beetje op jullie terrein. Want hoe kan dat nou toch eigenlijk? Remkes die zegt, om 3 uur vandaag dan presenteer ik het. Nieuwsuur had het gisteren er al over. Iedereen heeft het er inmiddels over gehad. De uitstoot van stikstof moet weer beperkt worden, ook via de luchtvaart.
Ja.
Mark, welk spel wordt hier dan weer gespeeld?
Nou ja, er wordt vaker gelekt in Den Haag. Dus als je iets geheim wil houden, moet je het in ieder geval niet naar Den Haag brengen. En wat hier gebeurt is pijnlijke maatregelen die je weet dat je die straks gaat aankondigen. Dan helpt het wel om het alvast van tevoren te lekken, zodat de pijn wat minder hard aankomt. Dus we worden hier voorbereid op een vervelende boodschap.
Maar wie lekt het dan, denk jij? De commissie Remkes zelf?
Ja, dat is altijd spannend in Den Haag, wie er dan lekt. Het lek komt nooit boven.
Je moet daar altijd een doel mee hebben. En dan is in dit geval, wat we bijvoorbeeld die commissie hadden, dat wilden we niet laten lekken, is gelukt. Maar soms wil je dat natuurlijk van tevoren wel laten lekken. En dan wil je het water op temperatuur brengen. Dan wil je al het weerwoord een beetje voor zijn. En horen wat er aan de hand is. En dan is het goed. We hoort ook niet zo dat Willem-Alexander en Maxima zich morgen gaan verloven. Dat wordt dan langzaam maar zeker, wordt die grapevine, die roddel en achterklap, komt dan op gang. Maar dat is geregisseerd.
Maar worden wij hier dan voorbereid op dat
wij niet alleen,
het vliegverkeer
maar wij niet alleen, maar
worden?
Met name natuurlijk de stakeholders die dat betreft.
Ja.
En dan wordt de eerste klap eens een daalder waard. En ik denk dus dat we wel kunnen vertellen waar dit vandaan komt. Ja, dat is vanuit de commissie.
Maar de grote belangrijke stakeholders die een rol spelen hierin, ik noem maar wat, Schiphol bijvoorbeeld, die hadden toch ook kunnen worden geïnformeerd zonder dat het aan de grote klok hangen wordt?
Ja, maar dat is ondenkbaar. Als je meerdere mensen gaat informeren, meer dan 10, dan ligt het op straat. Dus dat is ondenkbaar. En dan wordt het gedeeltelijk op straat gebracht. Dan wordt het geselecteerd, het nieuws. Dan worden er bepaalde passages en verlichting uitgehaald.
Eigenlijk is het ook een beetje altijd. We zitten hier als lobbypanel. We staan hier, moet ik zeggen, als lobbypanel. Ja. Maar uiteindelijk moeten we het ook niet te lang hebben over dat lekken, denk ik, maar vooral over waar gaat het nou eigenlijk over? Want dat gebeurt natuurlijk toch regelmatig.
Lekken dingen al iets eerder.
Het is onderdeel van het spel, maar dan denk ik, ja,
heb jij wel
ik wil me
gelekt?
Niet veel laten verleiden om vooral over het spel te hebben.
Nou ja, maar je bent hier ook wel nu als onderdeel van het lobbypanel met een politieke achtergrond, dus dat spel dat ken jij waarschijnlijk.
Ja, maar ik denk als je goede lobby, ik ben geen lobbyist, maar als je goede lobbyist bent, moet je ook niet voor de radio over het lobbywerk gaan praten, maar moet je ook vooral over de kaas gaan hebben.
Wij kunnen niet lekken. Hè. Als je namens een organisatie, dan kun je selectieve voorinformatie geven, maar je kunt nooit lekken, want het is altijd met een bepaald doel. En lekken is tegen het doel in.
Ja.
Jan, jij hebt het eerder al gehad over het dramatische dossier luchtvaart. Dan komt nu die stikstofproblematiek er nog overheen. Wat betekent dit dan? Laten we de casus dan inhoudelijk gaan bespreken. Mij valt op, de teugels worden aangetrokken.
We zijn natuurlijk gevangen gezet in Nederland in een net van nationale, internationale, lokale milieuregels, weet ik het allemaal wat. En daar is bijna niet meer doorheen te komen. Als je macro daarnaar kijkt, je gaat op afstand staan en je kijkt naar Schiphol en je zegt, er moeten andere luchthavens komen, dan is dat allemaal heel makkelijk uitlegbaar. Maar als je gaat praten over dit soort mogelijkheden en onmogelijkheden in het hele netwerk van verstikkende regelgeving, ja, dan is daar bijna niet meer uit te komen en dan krijg je nieuwe realiteiten. Bijvoorbeeld dit nu met die stikstof.
Maar verstikkend, het komt toch ook ergens vandaan? Het is toch niet per se onterecht?
Jawel, maar als je het bij elkaar optelt, is daar bijna niet meer doorheen te komen. En dan is onze handelsbekwaamheid in Nederland om nog iets te doen, om nog ergens een luchthaven aan te leggen, om nog ergens iets te ontwikkelen. We zullen daar bij de andere onderwerpen misschien daar ook nog op terugkomen.
Nou, ik weet niet of
bijna,
dat tijd
maar bijna tot een onmogelijkheid geworden. En daar moeten we vanaf natuurlijk. Ja. We moeten wel in staat zijn om in dit land nog iets voor elkaar te krijgen.
Ja. Nee, daar kan ik helemaal op aansluiten, want we moeten echt keuzes gaan maken in Nederland. En over Lelystad wordt al jaren gesproken, er wordt zelfs gewoon gebouwd. We zijn op weg naar een opening. En dan zijn we er bijna. En dan komen we achter onze eigen regels dat die onszelf in de weg staan als land. En vergeet niet, de luchtvaart en de Nederlandse transportsector is cruciaal voor onze Nederlandse economie.
Enorm.
En daar hebben we onze banen aan te danken. En wat mij dan verbaast is dat ik al vanochtend, dan kregen we te horen dat de cijfers over vorig jaar, als het gaat over reizen, dat mensen harder, meer dan ooit met het vliegtuig gaan. Terwijl we tegelijkertijd praten over CO2-compensatie, vliegschaamte. Dus we willen heel graag voor weinig naar het buitenland. En aan de andere kant, het heeft ook consequenties, want het is niet natuurlijk zonder gevolgen.
Maar laten we niet doen alsof het een puur specifieke Nederlandse aanpak is. Frans Timmermans heeft niet zo heel erg lang geleden zijn Green Deal gepresenteerd, met duidelijk ook transport op de korrel.
Maar investeer dan in vernieuwing, in verschoning, ja, in verduurzaming, in stillere vliegtuigen, in schonere vliegtuigen. Maar ga niet de illusie wekken dat we met z'n allen minder gaan vliegen. We gaan niet minder vliegen, we gaan veel en veel meer vliegen. Dus richt die energie en dat geld nou op innovatie, hè, in verduurzaming.
Er wordt ook gezegd, de belastingen die nu worden gegeven, die gaan voor een deel terug naar de sector en de branche om ervoor te zorgen dat die vliegtuigen minder gaan uitstoten, minder lawaai gaan maken.
Dat is de weg. Niet beperken, niet allerlei regels.
Ik denk dat als je gewoon normale gesprekken op je werk met collega's in de winkel, bij de bakker, dan zegt iedereen is er zich ervan bewust dat het geweldig is dat wij als mensen kunnen vliegen naar andere bestemmingen. En de meeste mensen maken daar van tijd tot tijd ook gebruik van. Maar ook iedereen zegt, ja, we moeten wel zorgen voor onze gezonde lucht en we kunnen niet alles. Ja. En daar heeft de politiek is wel aan zet om dan die belangen die tegen elkaar af worden gewogen of met elkaar verenigd moeten worden, goed bij elkaar te brengen.
En D66 daar heel goed in.
Mijn D66. Ja. Nou ja, ik vind dit hele kabinet doet het voorkomen alsof het een crisis is die uit de lucht komt vallen. En dat is waar we nu met z'n allen mee zitten. Volgens mij probeer jij dat ook een beetje te zeggen. Van ja, het is. Neem nou de regie en kijk ook naar de langere termijn. Want we hebben wel.
En neem je verantwoordelijkheid.
Dus vergelijkbare partijen die nu zeggen het kan misschien niet meer, hebben in het verleden gezegd hartstikke goed dat we in Lelystad voor de regionale economie een luchthaven gaan aanleggen.
Maar je mag toch ook van inzicht veranderen?
Natuurlijk mag je, maar je
niet
bent
op Pieter Lutterige regels die niet werkzaam zijn.
In zo'n korte tijd ben je wel een dus je moet wel iets langer vooruit durven kijken en dan ook de moeilijke keus maken. Dus voor Schiphol, kijk, het is het idee dat we niet meer gaan vliegen is niet reëel. Dus niet ergens reëel. Moet je wel kijken wat is dan de toekomst van de luchtvaart? Moeten we dan naar zee? Hadden we daar niet veel eerder over moeten hebben? Ik vind dat soort vragen gaan we toch elke keer uit de weg in dat kleine landje wat we zijn.
Ik moet ook wat vragen uit de weg gaan ruimen, want we hebben nog 3 onderwerpen voor de boeg en nog 5 minuten ongeveer. Kijk, dus jullie mogen kiezen. Gaan we het over dames shipyards hebben? Of gaan we het hebben over het fonds de Staatsbank van Wouter Bos?
Laten we dan over InvestNL hebben. Ja.
Goed zo. Nou, dan hebben we het over InvestNL. Vanaf morgen dan is het allemaal operationeel. Er is heel lang over gesproken. Wouter Bos die is hier een maand geleden het gast geweest en die gaf toch wel toe dat het wat hem betreft ook wel wat eerder had gekund, want het werd wel tijd om van start te gaan. Dat wil zeggen, er komt een groot fonds van 2,5 miljard. Ja. Heb je een goed idee dat bijdraagt aan de energietransitie en krijg je het bij andere investeerders niet voor elkaar, dan kan je aankloppen. Ja. Is het goed dat zo'n fonds er komt?
Ja, het is fijn dat het fonds eindelijk is. Maar eigenlijk heeft de dagelijkse realiteit de noodzaak van het fonds al een beetje ingehaald. Dus volgens mij is het probleem van vandaag de dag niet de problemen aan geld. Voor ondernemingen en initiatieven. En 2,5 miljard lijkt veel. Het is niet heel veel. Dus ik denk dat de uitdaging van Wouter Bos zal vooral zijn met zijn InvestNL om te zoeken daar waar echt nog even die drive nodig is en die investering om het vertrouwen te geven aan andere investeerders.
Ja, je probeert het positief te draaien, maar je ziet er dus niet zoveel in. Want het is en niet voldoende geld als fonds zelf, 2,5 miljard. Maar het is ook niet nodig, want er is al geld zat.
Ja, er is voldoende geld in de markt. Het is relatief goedkoop om te lenen. Dus de vraag is, destijds toen VNO-NCW aan het lobbyen was voor dit fonds, toen was er meer druk op de ketel nodig. Maar ondertussen is dat geld er wel.
Het is misschien niet echt verbazingwekkend, maar ik heb dit natuurlijk ook tegen Wouter Bos gezegd als vraag.
Ja.
Die heeft hij toen gezegd, er is helemaal niet geld in overvloed. Ja, misschien voor bepaalde projecten wel, voor anderen dan weer niet. Als het riskant wordt, als er net wat meer geld gevraagd wordt, dan deinzen investeerders vaak terug. Jan, dus Wouter Bos zegt, ik heb wel degelijk waarde toe te voegen.
Ja, Wouter Bos als Sinterklaas is leuk, maar het geld bulkt toch echt over de plinten. En het verstoren van de markt op deze manier, door ambtenaren gedreven en uitgezocht, werkt natuurlijk niet. Als je kijkt naar de succesvolle start-ups die er zijn, dan werken ze keihard. Dan zoeken ze private investeringen. En iedereen die ik zie die een goed product heeft, slaagt daar ook in. Dus die selectie wordt vanzelf gemaakt.
Meen je dat nou, dat iedereen met een goed product
Start-up bootcamp adviseren van Ruud Hendricks. Daar komen heel veel start-ups bij elkaar. Zij die het goed doen, krijgen ook geld. Private investeringen worden helemaal niet geholpen uit fondsen. Maar er is iets heel anders. Zij vluchten bij het minste of geringste succes naar het buitenland. En dat komt niet omdat er geen geld hier is. Dat komt voor de verstikkende regels die er ook weer zijn. En daar hebben we het net al over gehad, hier ook weer. En zij moeten hun medewerkers een normaal salaris geven.
We hebben net dit programma Hyderloop gevierd.
Ja,
je kent het ongetwijfeld.
Maar diegenen die een succesvolle start Zuid-Up hebben, zitten in no time in Mountain View in Amerika. Waarom doen ze dat? Niet omdat daar meer geld is, maar natuurlijk ook de deskundigheid, de mensen, het enthousiasme, de energie, maar vooral de regels. En ik heb die mensen... zij zijn hier in Nederland. Als je kijkt naar wat je moet doen. Ik heb zelf ook een bedrijf met 6 mensen. Ik heb 1 iemand die continu die regels zit in te vullen. Als je kijkt naar dat je mensen in die start-ups wereld moet aannemen voor geld en niet voor equity bijvoorbeeld. Dat is een heel goed punt. Heel makkelijk op te lossen. En mensen willen gewoon werken, willen investeren. Ze geven equity aan elkaar en die werken voor niks. Dat kan in Nederland helemaal niet. Dus je kunt mensen aannemen, je komt er nooit meer vanaf. Dus dat zijn vele grotere... Had Wouter Bos op een plan gezet om de regelgeving te halveren?
Ja, maar waar ik vooral benieuwd naar ben morgen is... Wat het eerste plan wordt waar InvestNL in gaat investeren. Want ik verwacht morgen wel nieuws natuurlijk. Nou,
Ik heb dat aan hem gevraagd, want er is achter de schermen natuurlijk tijd zat geweest inmiddels om al wat handtekeningen te verzamelen en dan te zeggen, kijk eens, de eerste deals zijn getekend.
Ja, de tijd voor gehad.
Dat is niet zijn plan, maar het kan ook zijn dat hij tot een ander inzicht is gekomen.
Het kan wel het verschil geven. We hadden van net met Hydroloop natuurlijk een heel mooi voorbeeld, maar waar ik een beetje bang voor ben, en dat heb ik ook als ik dat grote investeringsfonds van Europa voor Klimaat van
100 miljard.
Denk ik, waar gaat dat geld daadwerkelijk nou in zitten? Want als ik zelf zie dat er in sommige gevallen ook wordt gedacht om de staatssteunregels op te heffen, dan denk ik, ja. Ik een beetje in lijn met wat Jan ook zegt, van laten we voorkomen dat het geld vooral gaat naar mensen die praten over het project en coachend zijn in projecten, start-ups. Maar vooral dat het gaat naar de start-ups en met name ook de scale-ups. Laten we een pleidooi doen voor dingen die echt gemaakt worden, die schaalbaar zijn, die ook zakelijk...
Maar private investeerders die bewezen
dat het niet naar de ambtenaren gaat.
Dat het niet naar die ambtenaren gaat die zonder enig risico geld kunnen weggeven. Nee, naar private investeerders die vanuit eigen geld.
Maar InvestNL is nooit de enige die investeert. Hè? Het is ook bedoeld om andere investeerders over
het randje te helpen. Ja, maar dan kan het natuurlijk wel een hefboom zijn. En als je daar kansen ziet voor... Als ik dan lees, maar dat vind ik eigenlijk een groter risico als ik zie naar dat klimaatfonds van Europa. En helemaal als het bij de lancering van het fonds gezegd wordt, dit is ons man on the moon moment. Dan denk ik, nou, volgens mij gaat het om het resultaat ervan. En Waar gaat dat geld naartoe? Hoe wordt dat verdeeld? En laat het niet een circus van ambtenaren worden.
Je krijgt ongelijkheid. De ene groep die moet dat zelf allemaal los weten te krijgen. Moet private investeerders krijgen. En de andere die komt langs en die krijgt van Sinterklaas Wouter Bos geld. Maar dat kan natuurlijk niet.
Maar je krijgt dat geld misschien omdat je iets oplost voor de maatschappij. Iets op het gebied van duurzaamheid. Iets waar een te groot risico aan kleeft. Ja. Waarvan je als private investeerder misschien kunt zeggen, dat risico durf ik niet te nemen. En dat neemt de staat dan. Daar is misschien er ook iets voor te zeggen.
Maar dan gaat het alleen om maatschappelijke projecten, begrijp ik.
Ja. Nou, het gaat om projecten die de energietransitie versnellen. En dat zou je kunnen zeggen, is een maatschappelijke opdracht.
Schaalbaar. Dus dat zou interessant zijn. Ook als het gaat om, dat zien we ook met Brainport weer, en op het gebied van gezondheid en technologie. Er zijn ontzettend mooie kansen bij Nederlandse bedrijven.
Enorme.
Die wereldwijd schaalbaar zijn als ze slagen. En als je daar dan, waar echt een verdienmodel zit, waar goede business case onder zit, ook vanuit een investeringsfonds.
Met return on investment. Gewoon return on investment.
Daar hebben we met z'n allen belang bij.
Kijk, volgens mij de beste investering die de overheid kan doen is onze Randstad ontslippen. De Randstad staat vast, dus ik hoop vooral dat ze gaan zorgen dat de overheid gewoon zorgt dat we verder kunnen met onze economie en ons land.
En een halvering van de regels graag.
Ik dacht dat het laatste woord voor Mark van den Anker was, maar het was toch nog Jan Driessen.
Dank u wel.
Mark van den Anker van WePublic en AG Telleman, mijn zakenpartner van vandaag, managing partner bij Twijnstra Gudde. Dank voor jullie komst. Morgen dan is hier topkok Ron Blauw. Uiteraard hebben we het dan ook over de Michelinsterren die deze week zijn uitgereikt. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van